is 12 uur geweest. En er ligt een autoboot voor de deur. En wij zijn op de klippen en we zitten hier live in een verder best wel leeg Cuba-compagnie. Dat zal wel even veranderen vanavond als Pasta en Basta gaat spelen. Maar,
gezellig.
Maar ik was een beetje laat. Sorry.
Kom ik
binnenwandelen hier zo.
Vorige week was je nog later.
Vorige week was ik,
was ik vroeg.
Ja. Ja. Maar dit is Op de Klippen. Dat betekent een programma over actualiteiten. Over dingen wat er de afgelopen week gebeurd is. Op, om en wegens Bonaire. En het is een beetje een brandweek geweest, hè?
Het is wel veel gebeurd, ja.
Ja. Ja, dus dan zou je denken, ik moet Fire draaien of zo van de Pointer Sisters.
Ja, dat zou kunnen.
Of iets anders.
Maar jij doet iets
anders. I'm on Fire van Bruce Springsteen. Maar ik ga wat anders doen. Ik ga beginnen met een plaat van The Alarm. Mike Smith, hij heet geen Smith. Hij heet anders.
Nou, je hebt zo'n hele naam kwijt. Je hebt het hele nummer nog om te kijken wie het is.
Zanger Mike Peters. Mike Peters van The Alarm is overleden. En daarom ga ik zo meteen beginnen met een plaat van The Alarm. Dit is Op de Klippen, 101.1 mega.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, mega 101.1.
Zo, en dan was hij afgelopen. The Alarm, Where Were You Hiding When the Storm Broke? Een aanklacht op Johnny Rotten. De Alarm waren punkers. Ze hadden niet zoveel geld, dus ze waren punkers, maar dan met akoestische gitaren. En ze waren enorm fan van Johnny Rotten, maar toen op een gegeven moment de punkbeweging instortte, toen was Johnny Rotten nergens te beginnen. En ja, toen hebben ze dit liedje geschreven. Heel grappig. Ze zagen eruit als enorme punkers. Maar ze hadden wel. Ze hebben onder andere voor U2 hebben ze geopend. En werden op een gegeven moment wel een beetje bekend. Dus ze gingen op tour door Amerika. Waar op een gegeven moment in the middle of fucking nowhere. En toen waren ze de weg kwijt. Dus ze gaan. Ze rijden daar, je weet wel, tussen het graan alleen maar en helemaal niks. En op een gegeven moment zien ze daar zo'n truck staan op blokken hout met een reclame. Restaurant truckstoppen over een mijl. Dus ze rijden daarheen, ze komen die truckstop binnen. En moet je je voorstellen, hè? Van die punkers, echt punkers.
Echt punkers.
Helemaal vol met van alles, midden in Amerika.
Van die veiligheidsspelden door je neus.
Ja, juist. Metaal overal.
Ja, overal metaal. Ja.
Dus ze komen naar binnen en er staat er een heel Billy achter de bar. En ze zeggen, we zijn de weg kwijt. En die heel Billy zegt, I can see that. Maar goed, Mike Peters is dus overleden afgelopen week. En daarmee is er weer een stukje van de punkgeschiedenis verloren gegaan.
Ja.
Als we over andere dingen praten. Ik kom hier binnen en er zit gewoon een vierde persoon zit hier aan de tafel.
Ja.
Dat stond niet op dit lijstje.
Nee.
Ik heb hier een lijstje, man, van wat we allemaal hebben. Ja. En deze man staat er niet op.
Nee,
dus wie is dat?
Is jullie schuld?
Ik neem volledig de schuld op me. I am to blame. Maar dat is trouwens niet helemaal waar.
Oeh, dat kraakt.
Het kraakt. Ja, dat heb je. Ik bedoel, ik ben ook niet meer de jongste. Nee, maar dat is niet helemaal waar wat jullie zeggen. Want vorige week hadden wij namelijk twee collega's van Les Jérômes die nu aan tafel zit. Om te praten over de walkathon die morgen is. Georganiseerd door Special Olympics. Hun jaarlijkse hele grote fundraising. Waarmee ze dus gedurende het jaar allerlei prachtige activiteiten organiseren. En gaan natuurlijk met een groep atleten naar de Special Olympics. En toen hebben we gezegd, hou ons op de hoogte. Want vorige week was het al van, er kunnen toch nog wel wat kaarten bij. Ja. Dus ik was er net even. Achter Misa Playa, daar staan jullie nog.
Precies.
Vandaag. Je kan je kaartje nog kopen, Les Jérômes.
Ja, dat klopt. Vandaag kan je nog een kaartje kopen. Wij waren er vanaf 10 uur. En we zijn er tot 4 uur vanmiddag.
Oké, en zo'n kaartje, wat kost dat?
$20. Dus, maar
dat is voor niks.
Tientjes, ja.
Twee tientjes. Ik bedoel, we zitten op een Nederlands luisterend, hè, dus dat doe je heel goed. Joh, twee tientjes. Wat is nou twee tientjes?
wat krijgen ze voor die twee tientjes?
Je krijgt een t-shirt. Je krijgt ook een tasje. En het gaat eigenlijk voor een heel goed doel.
Juist, dat laatste is heel belangrijk.
Ja, zeker. Dus wij verwachten de rest van Bonaire die nog geen kaartje heeft gekocht, om alsnog langs te komen. Wij zijn er, wat je net zei, tot 4 uur achter de Misa di Playa op de pleintje. Daar zitten wij. En,
als je als toerist hier bent en je weet niet waar de Misa di Playa is, waar moeten ze dan ongeveer gaan zoeken?
Nou, naar
hoe gaan we dit uitleggen? De rotonde. Het is... hoe zeggen we dit nou uit? Kaya L.A. Gerards uit en daar de rotonde. Het is eigenlijk
de grote rotonde bij
de grote katholieke kerk. En daarachter is een grote parkeerplaats. En ik was er vanmorgen heel even. Want vorige week waren we hier ook met de actie Plastic Verzamelen. En dat gaat Connect weer doen. Dus voor iedereen die nu luistert en loopt, plastic flesjes in die speciale zakken. En dan lig je, dan vanzelf herken je jouw flesje in die plank die je dan ergens ziet liggen. Dat je denkt, dat waren mijn flesjes van de Special Olympics. Hey, en want er kunnen nog veel meer mensen bij. En ik heb zelf ook op Facebook gepost. Ik vind het samen met The Walk for the Roses twee van de mooiste sportevents, loop en run. Met heel veel betekenis.
Ja.
En ik weet dat jij gaat namelijk ook mee. Hè? Jij bent vaak met ze meegegaan, hè? Special Olympics.
Ja.
Maar even om een hele kleine kritische noot te zeggen. Zijn er niet te veel walk- en run-toestanden achter elkaar geweest nu?
Ja, ik vind van wel in die zin. Maar goed.
Moet dat niet meer gespreid worden?
Je zou het meer moeten spreiden. Maar ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken.
In principe is het elke jaar hetzelfde eigenlijk. Want... Ride for the Roses is elk jaar in dezelfde periode en Special Olympics daarvoor. Deze jaar hebben we gekozen juist eigenlijk 4 mei, juist na Dia de Rincon, om te kijken eigenlijk hoe de mensen daarop reageren. En dan kunnen we eigenlijk beslissen of nemen of het zo blijft of gaan we terug naar eind maart.
Het ligt dus aan de luisteraars nu.
Ja.
Of het blijft in mei of dat het weer terug gaat naar maart.
Precies.
Ja.
Een grote verantwoordelijkheid.
Ik wil er wel wat over zeggen.
Nou, zeg het eens.
Nou, om te beginnen, ik was bij Dia de Rincon. En daar heb ik de hele dag rondgelopen. Ik was kapot aan het einde van die dag. Ik ben natuurlijk ook geen 20 meer, maar toch. En de dag daarna was er hier in Kralendijk nog eens een keer die dunnetjes die hele parade nog een keer.
Mm-hmm.
Dus ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van nou, heb ik de energie nog in mijn benen om eventjes zo'n white slave helemaal naar een kont te wandelen? Dat mensen zeggen, ik weet het niet. Het is ook heet nu. Ja. Het wordt natuurlijk steeds heter. In maart is het iets koeler. Dus dan zeg ik ook misschien maart. En dan wil ik verder nog even zeggen, maar dat is even de andere kant uit. Kijk, het doel is enorm belangrijk.
Ja.
We hebben het echt over een goed doel. Dus als je nou het helemaal met me eens bent en zegt, nou, ik ga nu niet lopen. Dus, koop dan wel een kaartje. Je krijgt er een t-shirt voor en een geinig tasje. En je steunt wel een goed doel. Ja. En een t-shirt voor $20, dat is niet, dat is niet raar of zo.
Nee, dat is helemaal niet raar. En een tasje en een goed doel. Dus, en Legeron staat er samen met heel veel collega's. En Legeron voor de mensen met beeldradio. Het is een leuke jongeman. Dus kom op nou.
Ja, ik heb daar geen verstand van. Al van je leuke jonge mannen. Dat is niet helemaal mijn ding. Maar ik kan wel zien wat... Ik kan me voorstellen dat deze man met een mooie dikke ring... Daar is hij ook herkenbaar aan. Aan zijn linkerhand. Dat de dames daar ook wel heen gaan om even te kijken.
Zitten ook trouwens hele leuke dames. Dus ik vind gewoon inderdaad, net wat jij zei, ik kan het niet mooier zeggen, kaartje kopen.
Yes.
En misschien gewoon kaartje kopen en op je bed liggen. En dan denken van, nou ja, weet je, ik heb toch wat goeds gedaan.
Precies.
Absoluut.
Dan heb je in ieder geval een leuk slaapshirtje.
Ja, dat bedoel ik.
Yes.
Nee, top. Hey, thanks.
Gaan we weer
succes.
Melodietjes maken? Of gaan we gewoon...
Gaan we melodietjes maken? Ik was eigenlijk nog niet zover.
Nee, we gaan gewoon met nieuws.
Ik kan melodietjes maken, ik weet ongeveer hoe dat moet. Maar dan moet ik even zoeken naar een leuk melodietje. Nou, weet je wat? Laten we maar gewoon een beetje nieuws doen nog.
Is goed.
Hey, lees je dan super, dankjewel.
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vorige week niet geluisterd. Heb je toen UVSV en VVJSU gedraaid?
Nee.
Dat is de studentenvereniging uit Utrecht. De Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. En die hebben een singeltje uitgebracht. Tenminste, die hebben een jaar geleden een nummertje voor hun lustrum hebben ze leuk wat opgenomen. Mm-hmm. Voor een skireis. En wat blijkt nou? Dat is links en rechts op Spotify in allerlei playlists terechtgekomen. En die gasten hebben een hit. Moet je even voorstellen, het is gewoon met wie er, weet je wel. Hallo, ik ben Annemarie en ik zit in lustrum.
Ja, de koorballen.
Ja, de vrouwelijke koorballen zijn dit inderdaad. En die hebben dus... eentje had een vriendje en die was een beetje muzikant, weet je wel. En dus hebben ze gezegd van, nou weet je wat, we gaan een leuk liedje opnemen. En toen hebben ze een leuk liedje opgenomen. En dat staat nu in de Nederlandse top 10. Hoe je dat? Lotje heet het. Ja, ik heb zelf wel eens een keer in mijn studententijd ook plaatjes gedaan op deze manier. En dat deze dan opeens boven komt drijven en dan een hit wordt, is heel
maar
bizar.
Jezus, man, iedereen kan dus een hitje maken tegenwoordig.
Ja, dat is ook echt zo.
Het is dus geen vak meer.
Je kan het zelf op Spotify gooien. Het enige is, mensen moeten het leuk vinden.
Hebben jullie nu wat gezien met Spotify?
Ja. Ja, dat heb ik inderdaad gezien. Dan weet je, weet je waarom ik niet meer in de muziekbusiness zit. Maar Jopke van Dobbenburg is het zangeresje. En zij is ook de Prezes. Ze is de Prezes van UVSV.
UVSV.
Ja. Nou ja, leuk. Lotje.
Lotje is geboren in Frankrijk.
Ja, dat is heel bijzonder.
Ze is
bijzonder.
Frans en ze begint met croissants.
Lotje.
Lotje, echt, ja.
Echt zo'n Franse naam. Helemaal. Helemaal, hè? Ja, goed.
Maar ja, dat is natuurlijk wat deze kerel, deze korbal er natuurlijk van vindt. Hè? Die is natuurlijk Charlotte.
Ja, en Charlotte.
Hé, Lotje.
Maar je ziet de korbal dan bij het korps?
Ik weet niet of deze jongens ook bij het koor zitten. Maar Het is in ieder geval het geld.
Want UVSV is alleen maar vrouwen.
Het geld is opgeschokt door... hoe noem je dat? Het geld is geschokt. Toch? Je moet wel eens geld schokken. Ja, het geld is geschokt door UVSV. Met hun lustrumgeld.
Ja.
Daar komt nu wel wat van terug.
Ja, dat is een goede investering dan misschien.
Ja?
Ik weet het niet. Ja, oké. Leuk.
Maar de meisjes hoeven ook geen band meer te huren voor het feest, voor het gala. Oh, dat is niet meer nodig, want de band hebben we zelf.
De band hebben we zelf. Ah, oh my god.
Hetzelfde geld. Maar dat deden de Rotterdammers al jaren. Die hebben hun eigen bandje. In Rotterdam RVSV en het Rotterdam Studentenkoor. Die hebben hun eigen bandje. Dat is, hoe heten ze? Die hebben ook alweer al de hele dikke hit gehad. Shit, man, hoe heet ze nou? I Will Survive.
Zullen we gewoon met nieuws beginnen?
Oké. Laten we nieuws beginnen.
Goed, waar willen we het over hebben?
Hermers Houseband, hè? Zo heet ze in Rotterdam.
Klopt.
Ja, okay.
Nou, belangrijk nieuws van de week, de brand hier op de Kaaienkranden.
Ja, in de MG Store.
En MG Store, tenminste het gebouw waar MG Store ook in zit, want er zit nog veel meer in.
Ja.
Ik heb er niet alles van gehoord, maar ik hoorde wel van dat er in het begin behoorlijke problemen waren met de waterdruk. En dat de bluswerkzaamheden daardoor erg moeilijk werden. Dat is eigenlijk natuurlijk heel schandalig.
Ja.
Dat dus niet op orde is.
Als dat zo is, is dat inderdaad wel even een dingetje, kan je wel zeggen.
Ja, ze hadden er erg veel moeite mee. Het heeft vrij lang geduurd, geloof ik.
Het heeft de hele nacht geduurd voordat ze het uitkregen.
Ik liep 2 dagen later over de Malecon. En toen kon ik het nog ruiken.
Ja, het was echt verschrikkelijk.
Misschien kan je het nu ook nog ruiken. Maar ik heb vandaag niet over de Malecon gelopen. Jij wel?
Ik wel. En vandaag heb ik het niet geroken. Maar tot gisteren kon je het nog wel ruiken. Ja. Als je koffie zat te drinken bij aan de overkant Luciano, dan was het duidelijk. En het heeft heel wat voeten in aarde gehad natuurlijk, want het is een flinke brand geweest. En net wat jij zei, Martijn, daar zit natuurlijk van alles. Daar zitten ook kantoren van de overheid, overheid RCN een aantal,
mensen.
En er wonen mensen. Dus ik denk dat het voor iedereen enorm schrikken is geweest. En ik hoop dat... we mogen blij zijn dat er verder geen gewonden gevallen zijn of zo. En nu is het hopen dat de schade inderdaad... Hè, vooral de mensen die er omheen hun business hebben... of wonen inderdaad, dat inderdaad meevalt.
Ja. Nou ja,
want
kijk,
roet en rook is verschrikkelijk.
Ja, MG Store heeft natuurlijk een heleboel kleren. En ja, dat is allemaal, die rook die trekt erin.
Maar ook de meubels.
Ja,
de meubels ook. Dat kan je gewoon echt allemaal weggooien. Want daar zit die rooklucht krijgt niet meer uit.
Nee, absoluut niet.
Rookschade is gewoon zo ongelooflijk indringend. Dat gaat overal dwars doorheen.
Ja, dat gaat niet goedkoop worden. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje een wake-up call. Gelukkig is inderdaad niemand gewond geraakt.
Maar kennelijk dus ook in het hele gebouw dus geen sprinklerinstallatie.
Ja, het is... maar goed, wat je dus ook ziet, is dat die Kaya Grandi is zo Grandi niet meer. Want je kunt er gewoon heel moeilijk bij.
Ja. Klopt. Ja, en dit was natuurlijk aan de achterzijde. De meeste mensen weten wel, hè, daar is een soort van, lijkt op, klinkt als parkeergarage die nooit gebruikt wordt. En wat ik begrepen heb, is het daar inderdaad ontstaan. Of daar was de brand. En ja, inderdaad, het stukje waterdruk, ik weet niet wat daarvan waar is. Maar goed, dat. En heel veel auto's natuurlijk geparkeerd. Ja. Want ik bedoel, overdag is het hier natuurlijk een wirwar en chaos van auto's. Ook in het centrumgebied. Dus dat zal het ook niet gemakkelijk gemaakt hebben voor de brandweer.
Plus dat er dus moest van de bovenste verdieping moest iemand afgehaald worden. Want die kon hier naar beneden toe meer. En de brandweer heeft geen hoogwerker.
Nee.
Dus dat moest de hoogwerker.
Heeft Web gedaan.
Web gedaan.
Hebben de collega's van Web gedaan. Ja. Dus dat was dan wel weer een
ook dat is een wake-up call, denk ik.
Ja, je zou wel inderdaad kunnen gaan bedenken van... Oké, moet de brandweer dat zelf hebben? Of hebben ze daar... Ik heb geen idee. Misschien zijn er wel hele strakke afspraken hoor met Web daarover. Want je kunt je natuurlijk ook afvragen hoeveel hoogbouw hebben we. Alhoewel dat wel steeds meer wordt natuurlijk.
Steeds
daar is absoluut waar. Daar is wat voor te zeggen. Dus... Ja, ik ga ervan uit dat we een goed evaluatieplan gaan maken. En voor de rest... voorlopig is de puinhoop denk ik nog niet over voor de mensen en bedrijven.
Nee, maar het was zoveel rook dat inderdaad de omwonenden dus geëvacueerd zijn... en naar Jongbonaire toe zijn gebracht. Daar ook de meeste hebben geslapen.
Maar ja, evacueren hebben ze ondertussen wel een klein beetje ervaring mee, toch?
Nou, ik wil wel nog even kwijt, nu we daar toch over hebben. Ik was heel blij verrast, en dat meen ik, over de enorme alerte... en continu stroom van juiste communicatie in allerlei talen, kort en krachtig... Niet ellenlange slappe berichten, gewoon heel duidelijk. Nu dit, nu dat, voor eigenlijk bevolking van Bonaire. Ik vind dat we in dit geval enorm goed geïnformeerd zijn... van oké, stap dit en dat en jong Bonaire en weer terug. En dat vond ik echt complimenten naar de afdeling communicatie OLB. Ik bedoel, zeggen wat gezegd mag worden, meen ik echt.
Het kan dus wel.
Het kan kennelijk steeds beter.
Inderdaad. Maar goed, precies wat jij zegt, het kan dus wel... Het kan dus wel. Ja. En ik hoop dat dit een nieuwe koers is. Er zit geloof ik een nieuwe plaatsvervangend hoofd. Ik weet het niet. In ieder geval welke wind waait er. Maar een hele prettige.
Mm-hmm.
Ja, vond ik echt. Het viel op. Het viel gewoon op.
Nog één nieuwtje of gaan we naar de gast toe?
Laten we naar de gast toe gaan.
Ja, laten we naar de gast toe gaan.
Er staat een berichtje onder, dat vind ik dan heel kort.
Oh ja, doe dat even.
Oké, nou goed. We gaan niet naar de gast.
Nee, maar het is alleen maar een mededeling. 4 mei.
Gast, je moet er even blijven zitten.
4 mei, morgen, dodenherdenking, is ook blijkt International Firefighters Day te zijn.
Ja, dat is al jaren zo.
Dat is al jaren zo, maar in ieder geval. Met de brand ook in de gedachten is het wel mooi dat er dus komende zondag dus ook de brandweermensen herdacht worden. Voor alles werk wat ze doen. En niet schrikken, want tussen
11
en 12 uur morgenmiddag gaat de brandweer met de auto's met zwaaiende lichten en sirenes
door de wijken.
Door de wijken heen rijden. Dus niet schrikken.
Ja, we hebben eerst morgens om 9 uur sirene stilte. Van 2 minuten.
En dan, sirene stilte.
Ja, en dan hebben we om 11 uur sirene. Vanwege de brandweer.
Ja.
Ah, die is goed, man.
Is goed,
hè? Die heb je goed verzonnen.
Die heb ik goed verzonnen, hè? Ja, dat was ik wel. Maar ik moet je wel zeggen. Ik had hem toevallig ook op Facebook geplaatst. Omdat dat het eerste was wat bij mij binnenkwam. En eigenlijk inderdaad zo van... Oké, we zijn dus eerst stil. En weet je, dat heeft altijd wel wat, vind ik. Nou, daar gaan we straks er vast ook over hebben. En dan daarna gewoon heel veel kabaal. Want dat maakt echt kabaal als daar 3 brandweerauto's met sirenes door je straat heen gaan.
Ja. Maar als we nu over 4 mei hebben, hè, dan wil ik dat toch nog eventjes ook even aantippen. 4 mei, dodenherdenking.
Ja.
Welke doden herdenken we?
Nee, herdenk, daar gaan we straks ook over hebben.
Dit is wel een hele mooie aan tafel. Ja, want ik denk dat wij hier hele verschillende meningen over hebben.
We hebben hier een gast, tenminste telefonisch, daarover.
Ah, dat is fijn.
Dus daar hebben we het na ene over.
Oké, nou, daar
kijken wij naar uit, denk ik.
Denk je nou echt dat ik er anders over denk dan jij?
We
zijn het bijna altijd eens.
Ja, we zijn het bijna altijd eens. Maar ik denk dat wij hier mogelijk uit elkaar kunnen liggen.
Oh ja?
Ik denk het.
Ik ga je voor je neus slaan, man.
Zo.
Ja, echt. Oké, gast.
Gast.
Lauriane Amelon.
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 Kom je uit Utrecht?
Ik kom uit Utrecht.
Lauriane Amelon. Lauriane.
Ja. Ben je weer?
Amerlaan.
Dankjewel voor de uitnodiging. Altijd een plezier om hier te mogen zijn.
Ja, hey, altijd leuk om jou aan tafel te hebben, toch?
Yes.
Koningin van de geschiedenis.
Ja, ben je koningin van de geschiedenis? Volgens mij, nou, over koningin gesproken. Maar nu loop ik even ontzettend snel vooruit. Dus ik kijk even terug naar jou. Want dat had ik misschien helemaal niet mogen verklappen.
Wat?
Ja, ja, als je het nieuws hebt gevolgd. We gaan en van foto's hebt gezien. Wow.
Ja, klopt. Wat staat... mogen we zo ver gaan nu?
Ja, ga maar. Brandlos.
Sta je in de Playboy?
Nee. Dus Bonai heeft meegedaan samen met de tentoonstelling.
Bonai is de Bonaire Archaeological Institute.
Ja, we werden uitgenodigd voor de tentoonstelling samen met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Samen met de archeoloog Taudi Seintje hebben we meegedaan met de tentoonstelling boven het maaiveld. En ik was koerier voor de artefacten. 7 artefacten werden naar Nederland gebracht. En op 22 april werd het geopend samen met haar majesteit, koningin Maxima.
Jij bent dus naar Nederland gevlogen.
Ja.
Direct naar de koningin met 7 artefacten.
Niet direct naar de koningin. Ik werd opgehaald door RMO, het Rijksmuseum. Ik heb de artefacten overhandigd. En dan op 22 april was de koningin erbij bij de opening. En ik samen met de directeur van het Saba Archaeological Institute gingen daar gewoon in de tentoonstelling staan. En de koningin kreeg gewoon een privé rondleiding. En wij mochten gewoon iets vertellen over onze artefacten en onze stichtingen.
Wat waren onze artefacten? Kun je daar iets over vertellen?
6 waren van de opgraving bij Amboana, naast scholengemeenschap Bonaire.
Ja?
Die we
het oude Indianendorp dat daar heeft gelegen.
Klopt. We hebben 2 amulets meegenomen. Een zwarte en een oranje. Kralen, een schelp. Een bijl ook hebben we meegenomen. En 1 fles van Danki Maraca van Heineken.
Oh, oké. Okay. Ja. En dan denk je van, ja, wat is dat dan? Danki Maraca is eigenlijk voor deze dagen ook wel belangrijk. Is het Amerikaanse kamp dat we hebben gehad hier op Bonaire tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat als belangrijkste taak had om met radar Aruba en Curaçao, wat de grootste raffinaderijen van de wereld had in die tijd, heel belangrijk voor de geallieerden, om die te beschermen. En dan denk je, ja, flesje Heineken, wat is dat? Maar ze hadden geen Heineken hier voor die tijd. Die Amerikanen die brachten allemaal drank binnen.
Ja, ik kan me nog voorstellen, ja, vorig jaar zaten we hier ook aan tafel. Toen hebben we het daar uitgebreid over gesproken. Dat iets wat eigenlijk niet heel veel mensen echt weten, zoveel gebracht heeft naar Bonaire. Want net wat jij zegt, dat flesje Heineken, dat hadden we hier niet. En nee, zo wel meer dingen inderdaad.
Het is een van de redenen waarom in het Papiamento een ijskast een frigidaire wordt genoemd. Ja. Want dat was het enige merk ijskasten wat door die Amerikanen werd binnengebracht.
Ja, correct.
Dus zo kom je daar dan aan vast te zitten. Ja. Maar het is niet alleen voor Bonaire belangrijk geweest. Bijna niemand weet dat 80% van de brandstof van de Amerikanen, of eigenlijk de geallieerden, er gaat wat piepen, Martijn.
Ja, we hoorden een piepje.
Martijn is
live radio.
Martijn is even weggelopen. Misschien Martijn komt het wel weggelopen. Erom, maar dat hij even weet dat er een piepje is. Daarom is hij weggelopen.
Kijk,
ik kwam een koffie brengen.
Kijk.
Dat is fijn.
Wat lief.
Je bent een... Ik bedoel, Lariaan is de koningin, maar jij bent de koning, Martijn. Dat, 80% van de brandstof van de geallieerden is in Aruba en Curaçao geraffineerd. Dus we hadden de oorlog niet gewonnen zonder die eilanden. Terwijl je zou denken van die eilanden zijn slapend de Tweede Wereldoorlog doorgekomen. We waren heel erg belangrijk. Maar dat is op een of andere manier in de geschiedenis een beetje weggevaagd. En dan krijg je van die mensen als Wilders die roepen van... Ja, die eilanden, daar hebben we niks aan en daar moeten we vanaf. En dan denk ik, hallo, gozer.
Ja, maar het is hip, hè, tegenwoordig om geschiedenis te willen wissen.
Ja.
Er zijn meer
Ja, maar ik sta dat niet toe.
Nee, wij staan dat niet toe. En daarom en Laurent ook niet, want daarom Bonai. En hey, die tentoonstelling, die is nu te zien in Leiden. Dus mensen die luisteren in Nederland of die naar Nederland gaan... die kunnen tot wanneer is die tentoonstelling te zien?
7 september.
Oh, dus alle... En ook misschien heel erg leuk voor alle studenten die naar Nederland gaan dit jaar. Die nu dit jaar eindexamen doen... wel een hele mooie trip misschien.
Zeker.
Waarom heet het Boven het Maaiveld?
Het gaat om de 8 bijzondere vondsten van de afgelopen 25 jaar in de Nederlandse archeologie. Dus niet alleen de provincies in Nederland, maar ook hier ABC, SSS-eilanden. Dus ik heb begrepen dat koningin zei van het is een bijzondere tentoonstelling, maar zonder Caribisch gebied is niet betrokken, ben ik er niet bij. Dus
wow.
Dat vind ik echt zo tof van de hele team en haar majesteit. En andere archeologen die zeggen van, oh, eindelijk. Het Caribisch gebied en Caribisch archeologie wordt gewoon gehonoreerd zoals het hoort.
Ja, want dat is een flinke uitspraak inderdaad. Mm-hmm. Nou lijkt het mij ook wel een dame die ook als ze dat zegt, dan zal ze daar ook wel heus wel gemeend hebben.
Ja, dus, ik kan me echt voorstellen, ja.
Ja. Had je koningin al eerder ontmoet?
Nee, dit is de eerste keer. En dat vond ik heel erg tof van de hele team van RMO. Ze zeiden van, ze willen echt de jongere generaties die de majesteit nooit hebben leren kennen. Dus ik was van Bonaire. Saba was Sarifa Bolfour. Stacia was Remy Richardson. En dan Sint Maarten was Jay Havisser. Hij was ook erbij. Raimundo Dijkhoff van Aruba. En meneer Allen van der Rey. Die de Museum van Tweede Wereldoorlog heeft in Curaçao. Dus de oudere generaties hebben haar majesteit al vaker ontmoet. Dus RMO had zoiets van, nee, we willen de jonge generatie ook de kans geven om zichzelf gewoon te promoveren. Ja. Dus dat vond ik heel erg tof van hun.
Zeker. En het is inderdaad nu op een mooie plek. Nou zit ik te denken, oké, je hebt dan een artefacte. Ik zie dat zo een beetje voor me. Had je dat in je koffertje gedaan, in je handbagage?
Handbagage.
Tussen je deo en je...
Nee.
Oké, hoe werkt dat?
Oké. Nee, dus officieel maanden van tevoren. We hadden een Zoom-meeting met een van de projectleiders van Boven het Maaiveld, Ivo van Wijk. En samen met Daoudi Seintje. Hij was degene die al de eilanden bij elkaar bracht. En dan samen met de gedeputeerde Nina den Heijer en Angelica Cecilia. En zij waren meteen enthousiast. Ze wilden gewoon meedoen. En eindstand moest eilandsecretaris Christopher Frans ondertekenen. Voor dan een koerier. En dan konden we gewoon de artefacten meenemen. Eindstand heel veel papierwerk samen met... Ik snap de hele verbinding nog steeds niet met... Oh, Nederland moest hier bij de cargo zijn en al dat gebeuren. Maar we hebben het wel geregeld. Dankjewel aan de kwartiermaker of cultuur, Alfreda Maartens. Heel erg betrokken. En dan de laatste stempel moest gebeuren op de dag zelf.
Mm-hmm.
Wij allemaal een beetje... Ja, huiverig. Want wij wilden gewoon alles gestempeld, alles hebben. Maar dan zeiden we, nee, de laatste stempel moet je krijgen en meteen naar binnen. Dus wij super vroeg, gewoon 6 uur op de vliegveld, terwijl ik pas 9 uur vlieg. Je ging daar naar de douane, een beetje kijken. Oké, gestempeld, klaar. En wij dachten van, was dit het?
Is dit het?
Was
heb ik me hier
het?
Druk om gemaakt?
Nee,
okay.
Maar luister, Bonaire ging soepel. Ze zeiden tegen mij, ook in Nederland, ga gewoon naar Nothing to Declare. Ga gewoon door. En het was gewoon soepel gegaan. Maar Saba en Stacia hadden dat geluk niet. Saba was gewoon 3 uur op Schiphol gewoon daar. Ze wisten niet wat ze ermee moesten. Ze weten het papierwerk was niet goed ingevuld. Heel veel gedoe. Bonaire ging...
Oké, nou complimenten voor Bonaire.
Ja.
En jij was dus koerier. Dat klinkt wel echt ook wel. We zitten een beetje ook in die Tweede Wereldoorlog vibe. Dus je was koerier. Je ging met iets, maar niet illegaal.
Nee,
dat niet,
alle papieren waren ondertekend.
Alles was er, absoluut. Ja. Hey, maar even serieus. Ja, dan zal je denken, het zat in een kistje. Het zat bij elkaar. Het zat echt niet. Want ik heb een foto van jou gezien.
Klopt.
Dus het was echt in een kistje. En dat kistje heb je meegenomen.
Klopt.
En dat kistje heb je ook overgegeven bij het museum in Leiden.
Klopt, ja.
Wauw. Ik vind dat best wel heel erg interessant.
Nou, ik vind het wel cool dat er zo serieus over gedaan wordt.
Ja.
Want je kan natuurlijk ook gewoon zeggen van nou, ik zeg helemaal niks. Ik pleur gewoon een paar van die botjes en die amuletjes pleur ik in mijn handtasje. En dan loop je er gewoon doorheen, geen probleem.
Nee, we wouden het echt gewoon op een hogere niveau laten gaan, verlopen. Want we zitten nu met de cultuurcovenant. Overheid van Bonaire heeft getekend met de overheid van Nederland. En nu hebben we een cultuuragenda en archeologie zitten in beschreven. Van de hogere kwaliteit van archeologie moet komen op Bonaire. Dus we wouden het echt netjes doen conform wetgeving. Nederlandse wetgeving en dan zoekend naar Bonaire's een nieuwe wetgeving. We zijn heel erg op zoek. Bepaalde wetgeving bestaat al, maar bepaalde dingen niet. Bijvoorbeeld het taxeren van de artefacten was al een gedoe. Want ik vroeg aan Jay van, zijn de artefacten ooit getaxeerd? Hij zei van nee, nooit. Dat was nooit de bedoeling. Maar ik heb zoiets van, als we de archeologie wel naar een hoog niveau willen brengen, moeten we de artefacten wel gaan taxeren.
Ja, maar het is wel heel raar natuurlijk. Want wat voor de een heel veel waard is, is voor de ander helemaal niks. Hoe ga je taxeren een Heinekenflesje dat je gevonden hebt? Er zijn nog honderden van die Heinekenflesjes in Nederland. Maar dit flesje is bijzonder omdat het op het Amerikaanse kamp ooit is opgedronken. Hoe ga je dat taxeren?
Apart, hè. We hebben het gewoon samen met het museum gedaan. Zij hebben ook hun specialisten in huis. Die hebben geholpen met de taxatie van de andere artefacten. Vandaar dat het sneller was verlopen.
Over taxeren gesproken. Jay heeft nog steeds ik heb hem een helmplaat gegeven. En daar heb ik nooit meer wat van gehoord. Volgens mij heeft hij dat laten taxeren. En heeft hij daar een leuke prijs voor gevangen of zo? Want ik heb er nooit meer van gehoord.
Nee, het is nog steeds op Bonaire bewaard.
Weet je waar ik het over heb?
Ja.
Oké, dat is goed. En die vond je niet eens goed genoeg om mee te nemen?
Nee. Luister, zij hebben gewoon gevraagd van, oké, dit vinden we bijzonder. Mogen we dit lenen? Want zij waren de Argol BV die ook samen is in hetzelfde gebouw als het Rijksmuseum. We waren bij de opgraving. Dus we zeiden van, nou, dit is gewoon bijzonder. We willen het heel graag hebben in de tentoonstelling. Wij hebben niet gezegd van, oh, jullie mogen dit gewoon lenen. Nee, ze zeiden van, mogen we die alsjeblieft lenen.
Ja, dus omdat zij er niet bij waren toen ik het vond, daarom komt er niet. Nee, dit mooi is dat. Nee, ik vind het goed om te horen allemaal.
Hebt het over lenen. Ja. Als ik het woord lenen hoor, dan komt het dus ook op een gegeven moment terug.
Klopt, ja. September 7 september is het de afgeronde tentoonstelling. En dan hebben we gewoon overleg van oké, we brengen het gewoon terug netjes. Ik denk van misschien ben ik weer in Nederland rond die tijd, kan ik het meenemen. Maar we moeten wel het papierwerk gewoon netjes op tijd gewoon inleveren.
En als het dan teruggaat hier naartoe, waar blijft het dan?
Het gaat terug naar het OLB bij hun afdeling van cultuur.
Oké.
Dus het wordt niet eens tentoongesteld bij ons? Het zit gewoon ergens in een archiefdoosje.
Wij zitten
op de eerste verdieping.
Ik heb eigenlijk voor het eerst petities ingediend voor het verbeteren van het huidige archief. Dus dat is ingeleverd. Nu moet de Eilandsraad nog steeds goedkeuren voor volgend jaar. En dan samen met specialisten vanuit Nederland gaan we dat een beetje een hogere kwaliteit laten aanbieden. Maar het zit in proces, een procedure.
Ja, want je had het net over die hogere kwaliteit ook van de archeologie. Wat moet ik daar, waar moet ik dan aan denken?
Archief.
Wat gaat er gebeuren? Gewoon aan de manier waarop je het archiveert?
Onder andere en ook tentoonstelt. Want nu zitten we een beetje met, we hebben onze gebouwen, de overheidsgebouwen zijn allemaal naast te zijn. Nederland zegt van dit is niet veilig, we kunnen deze gebouwen niet gebruiken voor opslag. En dan moeten we op zoek gaan naar andere plekken om het te kunnen bewaren. Maar dan moet dit met overleg van de overheid en ook met, gaan we een nieuw gebouw neerzetten, gaan we huren, wat gaan we doen? Dus dit zijn allemaal gesprekken die momenteel gevoerd worden.
Ja, dat kan nog wel wat geld kosten. Maar goed, dan heb je dus puur over het bewaren van archief. Dingen die je hebt, die je eigenlijk tentoon zou moeten stellen.
Ja.
Waar verhalen bij moeten worden geschreven en wat iets meer zijn. Dat klinkt gewoon als een museum. Hebben we geen museum hier waarvan je zegt van nou, daar zouden we dan misschien in kunnen zetten? Of moet er eigenlijk een groot museum komen op Bonaire dat er eigenlijk nog niet is?
Officieel? Jay heeft geholpen met de Heritage Centers, zeker in Saba. Hij wil heel graag dat het Heritage Center hier komt. En dan gaat het niet alleen om archeologie, het gaat niet alleen om musea, maar ook bijvoorbeeld een Fouille Coubon. Maar waar? We zitten nog steeds met het gebouw, onderliggende gesprekken die worden gevoerd, partners die nog niet zijn uitgekomen met de samenwerking en dergelijke. Dus heel veel speelt achter de gordijnen. die wij niet zien. Dus vandaar nog steeds heel veel vraagtekens, maar de gesprekken worden wel gevoerd momenteel.
Is dat een beetje een ego-dingetje? Want er zijn best wel heel veel mensen bezig met de Bonaireaanse geschiedenis.
Eerlijk gezegd, het gaat om vertrouwen die, hoe zeg ik dat, geschend? Zeg ik dat goed in het Nederlands?
Ja.
Geschaad vertrouwen. Artefacten die zij uitleent, die verdwenen zijn geraakt en dergelijke. Ik weet niet, misschien heel veel is gebeurd. Ik ben 10 jaar niet op Bonaire geweest en ik kan me wel voorstellen. Dus vandaar dat ik denk van, het is gevoelig, maar we zoeken wel een uitgang met z'n allen.
Ja, ja, ik weet dat er wel een beetje gevochten wordt soms om artefacten. Dat verschillende partijen het willen hebben. Verschillende partijen ook een zekere aanspraak hebben erop. En dat willen laten gelden. En dan krijg je dus heel erg veel kinderzinnen. Eigenlijk zouden die met z'n allen hun krachten moeten bundelen en in één pand gaan zitten.
Ja.
Inderdaad ook Fuji Kubo, wat natuurlijk een fantastisch initiatief is. Maar het wordt helemaal getrokken door Boy Antoine. Wat gebeurt er als Boy Antoine er niet meer is? Hij kan nog wel zeker een jaar of 10, 15 mee, maar de man is ook geen 20 meer.
Nou ja, en je zegt van hij gaat een jaar of 20 nog wel mee. Maar we hebben nu bijvoorbeeld met een heel bekende kok ook gezien dat het plotseling afgelopen kan zijn. Dus ja, daar moet je gewoon wel rekening mee houden.
Nou ja, en ik zat net te denken, Laurien, toen jij het had over gebouw. Want ik kan me voorstellen dat wat bij Boy Fuji Kubo is van onschatbare waarde. Maar dat wil je natuurlijk het liefst in een daarvoor gekoelde ruimte, sprinklers. Weet je, echt allemaal hoe je dat dan echt zo veilig mogelijk kunt bewaren. En daar gaat natuurlijk ook heel veel geld in zitten. Dat is niet zomaar even.
Klopt.
Dus, maar dat is natuurlijk ook superbelangrijk.
En daar zitten we met het grootste probleem op Bonaire. De manier waarop musea draait en hun geld binnenkrijgen is op een andere schaal dan op Bonaire. In Nederland heb je miljoenen en miljoenen van mensen. Andere soort fondsen en subsidies. Bezoekers en dergelijke die het draaien kunnen houden. Als je 500.000 bezoekers hebt en je betaalt €14 voor ingang, dit is een soort bijdrage dat je hier op Bonaire niet kan echt dromen.
Nee, dat is waar.
Dat ga je hier nooit krijgen.
Nee.
Dat. En dan zitten we met dan dat, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Nu als voorzitter van NGO-platform ga ik gesprekken met ministerie. Zij komen, zijn enthousiast. We zijn ermee bezig. Want we zijn een bijzondere gemeente. Maar we moeten nog steeds uiten van wat hebben we nodig om het recht te trekken.
Ja, en elk museum hier op het eiland heeft hetzelfde probleem. Het is niet alleen dat jullie daar nu mee zitten. Met dingen die jullie eigenlijk tentoonstelling willen stellen, maar nu in het archief liggen. Maar elk museum hier op het eiland heeft precies hetzelfde probleem.
Klopt. En ik ging gewoon in gesprekken met andere mensen van, waarom doet Nederland moeilijk van, waarom mogen we gewoon niet een normale gemeente zijn? Ze zeiden van, op het moment dat je een normale gemeente bent, zitten er miljoenen aan verbonden.
Ja, nou ja, dat is een van de problemen. Dat we geen gemeente zijn. Ja. Want we zijn helemaal geen gemeente. We zijn een openbaar lichaam. En dat betekent dat al die voordeeltjes die je als gemeente krijgt onder provincies, die krijgen wij niet.
Nou ja, we zijn een bijzondere gemeente. Ja, ik weet dat, maar eventjes. We zijn een bijzondere gemeente. Als wij iets, als Nederland iets wil van ons, dan zijn we gemeente. En als wij iets willen van Den Haag, dan zijn we bijzondere gemeenten.
Ja, de nadruk legt wel vaak op bijzonder. Maar goed, dit was wel een hele bijzondere trip. En ik vind het is natuurlijk best wel kicken om te weten dat er dingen van Bonaire nu te zien zijn voor ik weet niet hoeveel mensen. Wat een stukje inderdaad over de geschiedenis vertelt. Ik ben nieuwsgierig, wat had Saba en wat had Stacia mee?
Even nadenken. Wat ik echt heel erg bijzonder vond van Stacia, ze hebben de overheid gewoon de lokale mensen laten kiezen wat ze mee moest. En bij een van de echte, helemaal aan het eind heb je een, weet je die Delftse blauwe platen? Mm-hmm. Dit was net niet Delfts blauw, maar het was wel zo'n porseleinen bord met de grote woorden Negro.
Mm-hmm.
En bepaalde mensen waren gewoon emotioneel van, ja, dit vind ik gewoon een beetje te, ik wil dit niet zien. En Remy was daar en zei van, jij wil dit niet zien, maar moet je nagaan. Sommige mensen moesten dit gewoon beleven. Opdrachten werden gewoon op deze borden gezet van, ga meer suiker oogsten, Negro. Als jij dit gewoon erg vindt om het op een bord te zien, nagaan hoe het voelt om zo te worden benoemd. Niet eens als een mens te zijn. Dus het was echt zo'n stuk dat je denkt van... Auw. Maar soms moet je het wel laten zien.
Ja, het is heel belangrijk.
Voor de gesprekken te laten voeren en voortvloeien.
Het is heel belangrijk, want juist dit soort zwarte geschiedenis moet je niet... moet je die kop indrukken, moet je niet verbergen.
Pijn, die pijn moet je voelen.
Ja, ja, absoluut. Vind ik heel belangrijk. Ja.
Ik vind het ook belangrijk dat mensen die niet die roots hebben, het ook voelen.
Klopt. Want hoogopgeleide mensen in Nederland weten niet eens waarom de Nederlandse Antillen bestaat. Waarom zijn we onderdeel van Nederland? Hoe ben je hoogopgeleid en je weet het niet? Oh, dat staat niet in jullie geschiedenisboeken natuurlijk.
Nou ja, dan ben je hoogopgeleid en dan ben je natuurkundige. Of zo, denk ik. Maar kijk, ja, wij staan er natuurlijk anders in. Hè? Wij wonen hier al jaren. Mm-hmm. Sommigen van ons zijn hier gewoon zelfs al geboren. En dan ben je nog steeds blank en dan heet je nog steeds Makamba. Daar kom je nooit vanaf. Maar wij zien het tenminste. En nou ja, ik ben dan zo iemand die zich daar dan veel meer in gaat verdiepen. Die weet hoe het zit met de geschiedenis van die slavenhuisjes. Maar ja, die slavenhuisjes die ken ik al sinds 1979. En ik wilde weten wat daar nou precies aan de hand was. En ja, dan kom je wel dingen tegen. En gelukkig zijn er ook mensen zoals Cees Lukhart... die voortdurend dingen schrijven over die geschiedenis. Mm-hmm. En dat onder ieder zijn neus duwen. Dan kun je wel een klein beetje meer opgeleid raken. Ook al zou je dat via school niet merken.
Maar het zou heel mooi zijn als mensen dus in Nederland in het museum dit zien. Op vakantie gaan naar Bonaire en hier dus meer kunnen zien.
Klopt. Dus we zijn ermee bezig. De andere eilanden hebben... Curaçao heeft ook spullen van de Tweede Wereldoorlog meegenomen. 2 Coca-Cola-flessen van New Orleans. Een baseball die ze ook hadden. Aruba heeft pins van de Tweede Wereldoorlog meegenomen. Sint Maarten had... ze mochten de originele niet meenemen, want het was human remains. Het waren 3 hoofden die gevonden waren, samen waren gevonden.
Met tanden. Die tanden, hè? Die die waren afgeveild, die tanden.
Klopt.
Daardoor hadden ze heel erg van die punttandjes. En Jay Heffercer heeft op een gegeven moment aan de hand van dat... wist hij dat er een paar stammen waren in Afrika die dat deden, die tanden afveilden. En heeft daarna zelfs met DNA-onderzoek afstammelingen of nieuwe familieleden van deze mensen gevonden.
Klopt.
Dus dat is, dat is te gek. Dat is, ik denk dat dat wel het hoogtepunt van Jay Heffers' carrière zal zijn geweest. Ook.
Ja.
Want dat heeft echt wereldnieuws veroorzaakt. Nee, bereikt. Geworden.
Geworden.
Is wereldnieuws geworden. Ja.
Nou, we zijn de taalkundige weer uit.
Ik moet een taalkundige vertellen hoe die...
Ja.
Wereld.
Ja, nee, maar...
Je begint een zin, maar halverwege verandert die in iets anders.
Ja, nee, maar heel interessant dus. Heel interessant. Nou, nog één keer. Want het is te zien in Nederland, in Leiden.
Ja, en bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Tot 7 september. Iedereen is welkom. €14 voor een kaartje. Kom gewoon langs en kijken naar onze geschiedenis. En dit is maar het begin van een verantwoord en ethisch archeologie samenwerking tussen de ABC, SSS en Nederland.
En het Leidse Oudheidkundig Museum is niet alleen mooi hierom, maar je kan de hele dag daar ronddwalen.
Ja, het is prachtig.
Fantastisch.
Ja, zoveel dingen van Egypte. Het is echt zo prachtig. Ja. En de Romeinse tentoonstelling is er ook. Dus ja, ga genieten.
Nee, hartstikke goed. Mogen we nog één uitstapje doen of gaan we een plaatje maken? Want er zijn heel veel petjes met Laurien. En omdat
ik heb nog 5 minuten voor het hele uur. Mijn plaatje is 2:36. Dus ongeveer 2,5 minuten heb je nog wat
te doen. Nou, in die 2,5 minuut denk ik in aanloop volgens mij ook. Want Laurien, je hebt heel veel petjes. En je hebt ook het petje. Jij bent de organisator, of één van de organisators. Althans, ik kreeg een uitnodiging. Freedom Meal.
Klopt, aanstaande maandag. Vieren we de 3e Freedom Meal bij Tanki Maraka Heritage Park. Samen met de hele bevolking van Bonaire. Ik heb uitnodiging gestuurd, maar dit is gewoon een publieke uitnodiging. We zijn er vanaf 4:30 tot 7:00. Kom gewoon lekker met je eigen stoel. We hebben eten, we hebben drinken en we gaan over de vrijheid praten. Niet alleen over de Tweede Wereldoorlog en de vrijheid daarna, maar ook de vrijheid van hoe wordt het nu ervaren door de lokale bevolking.
Ik was er vorig jaar.
Ja.
En ik vond het heel leuk. Je had het allemaal goed onder controle. En je hebt het heel leuk gedaan. Dus ik verwacht dat dit jaar weer. En ik vond dat het hele mooie gesprekken waren inderdaad. Over wat is vrijheid? En ik merkte dat dat voor iedereen toch wel een andere lading heeft. En ik vond het heel bijzonder om daar met elkaar van gedachten te wisselen.
Klopt. Ik kies bewust voor een laid-back onder de boom kunuku vibe. Want we kunnen het ook heel erg groot aanpakken. Maar ik heb zoiets van, we hebben net die Diadering Kong. Iedereen is een beetje moe. Ik heb zoiets van, kom chillen onder de boom. En het is gewoon een open gesprek, een open dialoog met verschillende uitgangspunten.
Ja. Want vorig jaar had je inderdaad allerlei vragen en kaarten.
Ja,
en,
dit jaar hebben we de soepel weer gekregen, de kaarten meegekregen. Dus het is gewoon, maar open gesprekken. Niks van echt vijandigheid, maar het is gewoon, wat is vrijheid en hoe gaan we dat samen waarborgen?
Ja, maar vooral dat laatste. En ik denk in deze tijd waar we van alles om ons heen zien gebeuren.
Klopt.
De wereld draait een beetje door, heb ik het idee. Vind ik dat heel, heel mooi. Dus ik ben er sowieso bij.
Gezellig.
Absoluut.
Is het de Freedom Meal? Is dat, moet je nog opgeven? Je moet toch weten hoeveel voedsel je moet hebben, toch?
Kijk, we krijgen altijd soepen. We hebben genoeg soep. Genoeg drinken. Maar als je iets lekkers wil meenemen, breng alsjeblieft je eigen stoel. Want genoeg zitplekken hebben we niet. Maar breng gewoon lekker je eigen stoel. We zijn gewoon open voor iedereen. Als je wil komen, kom gewoon gezellig met z'n allen. Meer zielen, meer vreugde.
Bij Tanki Maraca, hoe laat?
Vanaf 5:30 tot 7:00.
En dan hebben we het over wanneer?
Maandag. Aanstaande maandag, 5
mei. Oké. Nou, prima. Dankjewel, Lauriane.
Yes.
Dan is het nu wel tijd voor dat plaatje. En dat is een plaatje van Shabuzi samen met Miles Smith. En dit is weer echte muziek, jongens. Blink Twice.
Time flies, so don't blink twice.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 101.1.
Ja, en dan hebben we het net over Cees Lukhart. En op een andere manier. Maar dan opeens hangt Cees Lukhart aan de telefoon. Cees, hallo. Ben je
hallo,
daar?
Hallo, hoe is het ermee?
Ja, goed. Wat fijn dat je ons even kunt bellen. Of dat wij jou even mogen bellen. Want het gaat over de geschiedenis.
Ja, en dan mag ik weer in beeld komen, dankjewel.
Het is radio, maar evengoed is het heel goed je even te spreken, al is het dan alleen maar over de telefoon. Het is 4 en 5 mei komen eraan en jij hebt daar wat artikels over geschreven in het Antillaans Dagblad, als ik me niet vergis.
Ja.
Vertel daar eens wat meer over.
Ik heb samen met Dylan Romeo het een en ander opgepakt. Hij heeft met mij het plan opgevat om over 4 en 5 mei stil te staan. Wat dat betekent voor de Antillen, zoals het vroeger heette. Of het Caribisch gebied, zoals we het nu noemen. En we hebben vastgesteld dat er heel veel nog te ontdekken is. En dat er eigenlijk ook nog heel veel onbekend is. En dat bleek ook met deze serie. We zijn elke dag een artikel aan het laten verschijnen. Er komt nu nog één heel groot artikel over het belang van de raffinaderijen. Van Aruba en Curaçao tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die eigenlijk het mogelijk hebben gemaakt dat de oorlog niet zo lang duurde als dat die nu geduurd heeft. Dat is tenminste de stelling van een heleboel historici. Dat heeft er onder andere voor gezorgd dat er miljoenen in de schatkist elk jaar kwamen van Curaçao. ook een niet onbelangrijk deel. Maar het belangrijkste is misschien wel wat we ook op Bonaire weten. Dat er hele grote groepen Amerikaanse soldaten naar de eilanden kwamen. Op Bonaire en op Curaçao. En zo zijn er bij het monument ook kanttekeningen te plaatsen. Daar wordt dit jaar voor het eerst op 4 mei stilgestaan bij de Indonesische slachtoffers. En vreemd genoeg niet bij de Caribische. Er wordt een krans gelegd voor de Indonesische slachtoffers. En als je dan vraagt aan degene die dat georganiseerd heeft, van waarom heb je niet ook meteen de Caribische slachtoffers meegenomen in je verhaal, dan wordt het stil. Terwijl we hebben natuurlijk een aantal belangrijke verzetshelden gehad. Maduro is natuurlijk de beroemdste, omdat hij ook het bekendste is doordat er in Nederland een heel groot monument voor hem is, Maduro Dam. Maar Boy Ecuda, Kurda, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die is van Aruba en die verzetsheld kennen we eigenlijk helemaal niet. Zo zijn er nog meer verzetshelden te benoemen. En is er natuurlijk ook een hele rare verstandhouding na de Tweede Wereldoorlog tussen de eilanden en Nederland ontstaan, omdat er bijvoorbeeld geen kiesrecht was in 1945.
Ja, maar is dat niet ook een klein beetje nog het kolonialisme wat dat als oorzaak heeft?
Ja, zeker. Het kolonialisme maakt dat we in 1948 pas stemrecht kennen op de eilanden en dat dan eigenlijk ook pas de lokale politiek zijn intrede doet. Dus het is eigenlijk nog een hele jonge democratie ook. Maar die wordt natuurlijk wel heel erg geleid vanuit Nederland. Ja, als je daar meer over wil weten, dan kan je dat onder andere terugvinden in het boek wat net uit is van René Roders. Die schrijft heel duidelijk hoe die politiek is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Maar met name hoe dat stemgedrag van mensen nog heel koloniaal ook is. Om maar iets te noemen. Maar het belangrijkste waar wij bij stilstaan is de vrijheid. Die wordt niet op beide manieren gevierd. Er zijn allerlei situaties en momenten waardoor een Curaçaoenaar, een Bonaireaan, zich niet echt vereenzelvigt met de herdenking op de Dam. En dat is ook logisch als je alleen al naar het monument kijkt. Hè. Het Nationaal Monument kende oorspronkelijk 11 urnen van de 11 provinciën. En uiteindelijk is er een 12e urn aan toegevoegd toen het tijdelijke monument vervangen werd voor een nieuw monument, het huidige monument. Toen is er een 12e urn toegevoegd, een Indonesische urn. Maar ook toen is weer vergeten om een Caribische urn toe te voegen. Terwijl er zijn echt zwaar slachtoffers gevallen. En dan denk ik met name ook tijdens de hele olieindustrie. En dan hebben we het met name over de Chinese doden, gedoden, vermoorden. Allerlei termen worden daarvoor gebruikt. Die zijn heel verschillend. Maar ze worden ook wel, er is één boek over de aprilmoorden genoemd. Van wat er toen op Curaçao gebeurde om maar die tanks te laten varen. En dus de geallieerden te blijven voorzien van de kerosine die nodig was voor de vliegtuigen. De nazi's, de Duitsers zijn letterlijk met onderzeeboten naar Curaçao en Aruba gekomen om die tankers te torpederen.
Ja, er hing ook in de Anderbaai, hè, hing zo'n onderwaternet om te voorkomen dat de onderzeeboten naar binnen konden varen en gewoon bij de raffinaderijen konden komen, toch?
Ja, dat klopt. En wat natuurlijk ook interessant is en waar we eigenlijk helemaal nog geen onderzoek naar hebben gedaan, maar waar ik wel inmiddels een enkel verhaal over heb kunnen optekenen, is dat die Amerikaanse soldaten die dan gelegerd waren op Curaçao en op Bonaire, dat die natuurlijk ook sociale contacten maakten met de lokale bevolking. En dat daar ook kinderen uit ontstaan zijn. En dat sommige Amerikanen ook na de Tweede Wereldoorlog terugkwamen om hun lief op te halen en mee te nemen naar Amerika, of om juist op Curaçao te gaan wonen. En dat zijn ook hele bijzondere verhalen. En dan heb je nog het hele verhaal.
Eigenlijk bijna helemaal weggestopt, want daar hoor je eigenlijk bijna niks over.
Nee, dan zouden we echt een heel onderzoek daar kunnen starten. En ik ben daar ook heel benieuwd naar. Ik heb daar nu 2 verhalen van gehoord. Van zeg maar de kinderen, dat die bestaan. De gemengde kinderen, zal ik dat dan maar even noemen, tussen de lokale bevolking en die Amerikaanse soldaten die 3 jaar gelegerd waren op de eilanden. Maar daarnaast is er nog veel meer te onderzoeken. Want waarom is het dan zo dat nu dan wel de Indonesische slachtoffers herdacht worden en niet de Caribische? Ik kan allerlei kanten opgaan, maar het belangrijkste is toch dat we door dat kolonialisme ook het begrip vrijheid heel anders invullen op de eilanden en het herdenken daarvan dus ook. En mensen vergeten eigenlijk ook wat 4 mei betekent in Nederland. Hè. Morgen is er gewoon een hele grote optocht op Curaçao met allemaal mensen die mooi gekleed zijn om het oogstfeest te vieren. Wat ook al eerder gevierd is, eind april, maar nu nog een keer gevierd wordt en daar speciaal dan 4 mei voor uitgekozen is. Ja, daar geeft de organisatie in ieder geval mee aan dat ze niks hebben met dodenherdenking.
Ik zie dat ook wel hier toch op Bonaire. Ik bedoel, sowieso hè, van de mensen die familie van de overlevenden. Ja, dat wordt natuurlijk steeds ouder, logisch, 80 jaar. Ja. Dus je ziet steeds minder. En het leeft hier eigenlijk helemaal niet.
En ik krijg echt reacties van mensen die zeggen van 4 mei, 5 mei, waarom moeten we dat hier vieren? Ja. Dat was toch in Europa, daar heeft het toch niks mee te maken.
Terwijl het is heel bijzonder, want ik denk back in those days, denk ik dat, en daar kun je natuurlijk ook van alles van vinden. Maar ik denk dat als mensen op de barricade wilden, dan was het zeker de mensen van voormalige Antillen. Die waren enorm, enorm koningsgezind, koninginnengezind. En dat is eigenlijk nog heel lang geweest, hè? Want ik bedoel, waternoodsramp in Zeeland is er, ik weet niet hoeveel geld in verhouding opgehaald vanuit de eilanden. Omdat vanuit de eilanden was er een enorm gevoel van erbij horen bij dat koninkrijk en mee willen doen en hun bijdrage willen leveren. Ook in een Suriname. En daar wordt natuurlijk totaal geen aandacht aan besteed. Ik vind het heel erg jammer. Dat het nog steeds zo is.
We hebben nog steeds Laurianne aan de tafel zitten. Die zit mee te luisteren. Ik wilde even bij het gesprek. Want zij is natuurlijk ook met historie bezig. Laurianne, waarom moet morgen mensen juist ook van Bonaire aandacht besteden aan 4 mei?
Zover ik het heb begrepen, waren de Bonaireanen die de schepen gingen vervoeren met de bommen vanuit Amerika naar Bonaire. Die hier dan, wij hebben nu de nieuwe airport. Mm-hmm. We hadden eerst die bij Cerro Blanco, dus bij Cerro Largo. Ja. En dan werd het opgericht dat wij tot de dag van vandaag nog gebruiken. Daarnaast werden de schepen dan daar neergezet. De radar van Tanki Maraca ging signaleren van er is gevaar daar bij Shell in Curaçao. De bommen werden dan gelatched on de airplanes en dan gingen ze bombarderen. Het waren de Bonaireanen die er betrokken waren, maar we weten de namen niet. 2 jaar geleden werd ik 2 maanden van tevoren benaderd om 4 en 5 mei hier te vieren. Maar iedereen van het bestuur zei van absoluut niet. Je kan ons niet 2 maanden van tevoren vragen voor zo'n groot ding. Het gaat niet worden zoals het moet worden. Wij zijn vorig jaar pas heb ik de contract van Tanki Maraca gekregen. Wat we hadden getekend met de lokale overheid. En mensen geven ons kritiek nu van waarom is Tanki Maraca zo geworden. Maar puur het feit van ik ben pas begonnen. Pas vorig jaar het contract gekregen. Je kan niet op zo'n kamp zomaar iets gaan verbouwen. Mm-hmm. Je moet het netjes doen. Mm-hmm. En nu, dit jaar, 80 jaar, zijn we bezig met andere voorbereidende plannen voor iets groters, dat ik nu nog niet kan verklappen. Maar ideaal zou ik wel ook 4 en 5 mei heel mooi hier willen vieren. Ik wist niet hoe ik dat moest indienen bij de overheid. Nu weet ik waar ik alles moet indienen bij de overheid. Dus ik maak hun leven niet rustig nu. Maar het idee is om het mooi te vieren, prachtig te vieren, om de namen te weten. Want iets ging gewoon heel... Ik werd een beetje getriggerd wanneer ik zo'n boekje voor me kreeg. En ik las alleen Bonaire. Zijn rol in de Tweede Wereldoorlog was dat ene kamp bij Zeebad. En het werd niet goed echt beveiligd. En that's it.
Kees, ik heb het gevoel dat jij even rond hoort. Ken jij die namen wel van de mensen die hierbij betrokken waren?
Nee. En dat moet dus allemaal onderzocht worden. Net als dat ik nu wel door heb gekregen dat er een doos is met alle informatie... hoogstwaarschijnlijk alle informatie, want ik heb die doos zelf niet in mogen kijken, van alle mensen die vastzaten in het Duitse interneringskamp. Die doos is door meneer Van der Lee, die het Wereld II Oorlogsmuseum op Curaçao heeft, in zijn bezit. Die heeft dat ooit een keer bij het politiebureau op mogen halen. Mm-hmm. Maar daardoor hebben, doordat die mensen dus geen officiële papieren hadden, hebben ze tot 1947 zelfs sommigen in het kamp gezeten.
Ja, precies. Want dat was wat ik je vervolgens ging vragen. Inderdaad, wanneer zijn die mensen eigenlijk losgelaten? Maar dat heeft dus te maken met het feit dat ze geen papieren hadden.
Ze hadden geen papieren en die doos is in de jaren 90 bij het museum terechtgekomen op Curaçao.
Dat is toch bizar dat je je 2 jaar na de oorlog pas wordt vrijgelaten uit zo'n kamp.
Ja, omdat je papieren niet in orde zijn. Het is echt het Nederlands op zijn smalst. Hè. De papieren moeten in orde zijn.
Toen al. Nou ja, maar het is natuurlijk helemaal, hè, dat hele stukje interneringskamp, alles bij elkaar. Dat wordt natuurlijk uw oorlog. Waarom wordt dat vechten eigenlijk alleen maar door wat dan ook? Want het waren altijd buren. En dan word je bij elkaar gestopt en dan gaat dat niet meer. En worden mensen uit elkaar gehaald. Dan ga je naar inderdaad de Kunuku, de plantages. De een links, de ander rechts. En daar mag je, de een mag meer, de ander mag minder. De een moest zich elke week melden en de ander mocht nog niet van de plantage af. Ook dat vind ik een heel interessant en bijzonder stuk geschiedenis waar naar mijn beleving veel meer over te vertellen is.
Ja, dat is natuurlijk sowieso. Hè. Er is van alles maar één boek. Van het Wijven van de Baranda van meneer Janga. En we hebben het andere boek over de Tweede Wereldoorlog van meneer Rosenburg. En dat is het dan. Dus er is toch gewoon zo ontzettend veel opnieuw belangrijk te onderzoeken.
Ja.
Maar ik zou, als ik jou was, zou ik beginnen met die kinderen van die Amerikanen. Want als ik even terugreken, dan zijn die allemaal een jaar of 80. Dus daar kunnen er nog wel een paar van rondlopen. Maar die zijn er ook niet erg lang meer.
Nee, maar daar zijn natuurlijk wel papieren van, als het goed is. Maar het belangrijkste is inderdaad dat we zo snel mogelijk vanuit Goeie Koebel bijvoorbeeld die mensen gaan interviewen. Ja.
Ja, dat is. Boy zal er vast wel een paar gehad hebben al. Maar ik denk wel dat dat nu erg belangrijk is. Over wat voor leven die mensen hebben gehad.
Ik had nog één vraag aan jou, Kees. Of Sees.
Ja.
Sorry, Sees. Kijk
goed.
Bij het monument hier ongeveer 4 mei aan de kade. Waar elke jaar. Daar staat een lijst met namen.
Ja.
Van mensen die overleden zijn in dit. Is er enigszins iets bekend van de achtergrond van die mensen? Wat ze hebben gedaan, waardoor ze gesneuveld zijn?
Ja, bij een enkeling wel. Maar het zijn enkelingen waar we de achtergrondverhalen van kennen. Maar lang niet van allemaal.
Ja, wat ik inderdaad heb
begrepen.
Heel veel inderdaad naviganten. Ja, op een schip inderdaad. Volgens mij ook, maar dat is misschien, zeg ik nu echt, praat ik poep. En als Boy luistert, moet hij ingrijpen. Volgens mij waren er ook wel mensen die hier vandaan uiteindelijk hun militaire dienstplicht, of niet dienstplicht, maar zich aangemeld hebben bij de US Forces. En ik heb mij laten vertellen, maar ik weet dus niet welke naam. En ik kijk even naar Laurien, of Laurien dat weet. Want volgens mij zit daar ook, dacht ik, één naam tussen. Maar het meeste is inderdaad alles te maken met hoe zeg je dat? Navigante? Schippers op de boten, inderdaad. Ja.
Matrozen.
De matrozen, ja, dank je. Dus en ik ben heel erg benieuwd. Ik ben er zeker bij morgen. En ik hoop dat er meer mensen bij zijn. En ik hoop dat er staan altijd stoeltjes. En de voorste rij is uiteraard natuurlijk niet alleen maar voor hoogwaardigheidsbekleders. Maar juist ook voor de familieleden die er nog steeds zijn. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel mensen daar nog zitten. Want ik moet je wel zeggen, in de 12, 13 jaar worden het er steeds minder. En het wordt ook niet echt overgedragen, denk ik, op die manier.
Nee.
Moeten wij niet ook hier, net zoals in Nederland, want Nederland is 4 mei veel meer geworden dan alleen maar herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Moeten wij die stap hier niet ook maken?
Ik vind van niet. Daar komen we. Weet je nog, we zijn begonnen met het programma. Voor mij niet. Ik vind dat je elke andere dag mag, en voor mij betreft zelfs moet, kiezen. Maar ik vind 4 mei voor mij, en dat is natuurlijk een stukje opvoeding, een stukje roots, wat er allemaal in mij zit. Ik vind echt 4 mei herdenken we de slachtoffers persoonlijk van de Tweede Wereldoorlog. En
Ja. Ja, en dat is dus nu nog steeds niet inclusief. We missen dus nog steeds een heleboel mensen en namen. Ja.
Juist, dus dat wel. Maar het breder trekken, wat er natuurlijk op dit moment gebeurt. Ja. Hè? Want er vallen en sneuvelen elke dag doden. Want er is overal oorlog, helaas. Ja, dat zou heel mooi zijn om te doen. Dat ben ik absoluut voorstander voor. Maar deze 4 mei is voor mij, hangt die enorm aan de Tweede Wereldoorlog.
Laurianne, 4 mei alleen voor Tweede Wereldoorlog of breder trekken?
Tweede Wereldoorlog. Want wij weten, de generatie, ik zit hier en ik weet niet alles. Ik ben nog steeds aan het leren. En ik heb gesprekken met de geschiedenisleraren op Bonaire. En ze zeggen van, het is moeilijk om deze kinderen mee te krijgen. Dus ik denk van, nieuwe innovaties meenemen om de geschiedenis over te dragen op een interactieve manier. Maar breder trekken, ik heb zoiets, trek het breder op 5 mei. 4, 5 mei op een groot manier. Want ik denk 4 mei moet je gewoon meegeven dat vrijheid niet altijd een gegeven is. Mm-hmm. De jongeren lopen rond van, heel lang geleden. Kijken jullie naar de nieuws? We zijn niet ver meer.
Nee, en de slavernij is langer geleden en dat stelt ook nog steeds mee.
Snap je? Dus dat geeft het mee, dat vuur. Iedereen is gewoon een beetje laks geworden van, het is zoals het is. Maar zodra alles weg is, dan zit je daar. Zonder je eigen kracht te weten.
Michiel, dezelfde vraag.
Het is wel grappig. Ik denk, enerzijds begrijp ik heel erg goed dat mensen zeggen van aan alle oorlogsslachtoffers moet je herdenken. Maar ik denk in dit geval, ook vanwege de datum, dat je het wel degelijk bij de Tweede Wereldoorlog moet houden. Maar ik zie dan ook wel weer een duidelijk behoefte aan een dag, een dode herdenking, waarbij je zegt van dit is een herdenking van alle doden die allemaal tijdens oorlogen zijn gesneuveld. Want oorlogen zijn natuurlijk nonsens. Ik was altijd een grote liefhebber van, was het Loesje niet? Die zei van, wat als er oorlog komt en niemand gaat er naartoe? Ja. Dat vind ik hartstikke mooi gezegd. We bepalen het zelf ook, hè? Mm-hmm. En soms dan moet je, omdat je eigen vrijheid wordt aangevallen. Maar in een heleboel gevallen, ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, een Vietnamoorlog, ja, dat hebben ze in Vietnam, daar hoef ik toch niet heen. En dan zou je op die manier die dingen heel erg kunnen beperken.
Cees, is er niet vandaag...
Cees moet ook nog die vraag
van. Ja, oké, eerst Cees, ja.
Ja, oké. Ja, ik ben ook ervan overtuigd, en ook zo heb ik het ook meegekregen, dat het 4 mei is, wat haar samenhangt met het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar dan wel graag dus ze allemaal meenemen. En dus vind ik het monument, daar moet echt een aanpassing op komen in Amsterdam.
Want ook
een heleboel Nederlanders, die weten dus niet dat daar helemaal geen Caribische urn staat. Daar zijn ze helemaal niet mee bekend, ja. En gelukkig is het zo dat empathische en dat inclusieve nu steeds meer in beeld komt. We hebben al sinds een jaar of 10 door Jerry Afrida georganiseerd op 3 mei de Empathiedag. Daar doen mensen allemaal hun verhaal om elkaar beter te leren kennen en dus een meer inclusievere maatschappij op te richten. Hij heeft heel expres, heel gekoppeld aan 4 en 5 mei, heeft hij gekozen voor 3 mei om die Empathiedag te introduceren. Ja, dat is nu op dit moment heel groots bezig hier in Amsterdam, in het Pakhuis de Zwijger. Maar dat is echt iets heel moois, een heel mooi initiatief om veel meer inclusiever met elkaar te zijn en verschillende perspectieven met elkaar te bespreken.
Ja, ik vind dat heel goed, absoluut. Maar ja, je moet niet vergeten, enerzijds heb je die beweging, maar er is ook een beweging die hier allemaal helemaal niets van wil hebben. En die het allemaal niet interessant vindt. Er zijn denk ik ook een heleboel mensen die vinden van, dat Caribische gebeuren, dat hoort er helemaal niet bij die 4 mei. Want dat zijn, wat is dat? Ja, was er oorlog daar? Ze weten niet. Ze hebben geen hongerwinter gehad. Ja, dat is best wel vervelend.
Die raad ik dan toch aan om onze artikelen te lezen. En met name het artikel wat er nog aankomt over het belang van de raffinaderijen van Curaçao en Aruba.
Ja.
En hoe Bonaire daar dus ook een belangrijke rol in heeft vervuld. Waar jullie het net al over hadden.
Ja, maar ik vind het echt heel raar dat dat nog steeds niet in de Nederlandse geschiedenisboeken staat.
Maar misschien komt dat ook, moeten we ook een beetje naar onszelf kijken. Want als wij daar zelf eigenlijk niet zoveel waarde aan hechten, dan kunnen we ook niet bij een ander gaan roepen van hallo, zet dat is wel in de geschiedenisboeken. En dat vind ik heel erg vaak. Een beetje zoals C zegt, weet je, oké, je hebt een prachtige CU op Curaçao, die heb je gehad. Dan ga je dat nog een keer doen, for whatever reason, go ahead. Maar dat doe je dan uitgerekend op een 4 mei. Dat betekent dus dat je zelf, als lokale bevolking van Curaçao, daar ook helemaal niet mee bezig bent. Dus ik denk dat, zoals wij hier zitten, is het nodig, vinden we het nodig. En ik denk hoe meer mensen het wel weten, uiteindelijk misschien tot het besef gaan komen. Maar vanuit onszelf gaan we daar ook wel heel laks mee om. En ja, dat is jammer. Want aan de ene kant zijn we heel trots op wie we zijn, waar we vandaan komen. En willen we ook gehoord en gezien worden. Maar op heel veel punten zetten we dat dan toch niet door. Want het zou natuurlijk zo moeten zijn dat wij zelf zeggen van hallo. Ja, hier zijn wij. Ik ben even heel Cees. Cees er vanuit Bonaire een beweging überhaupt om bij te dragen aan die 13e urn bij het Nationaal Monument op de Dam? Heb je daar mensen over gesproken?
Dat zou dan nu moeten gaan starten. Ja, dat hoop ik dan te bereiken met dit soort artikelen.
Ja, want ik denk dat als je het aan een gemiddelde Bonaireaan vraagt, hooglaag opgeleid, dat hij echt denkt hoe, wat, waarom. De symboliek daarachter.
Het is echt een onbekend gegeven. Het is ook echt een onbekend gegeven. Er is gewoon bijna niemand meegegeven in de jaren 50 dat daar iets ontbreekt. En het is dus voor zowel Nederlanders als Caribische mensen. Het maakt niet uit, ook een heleboel historici die weten gewoon dit gegeven niet. En dus is het inderdaad iets wat ik hoop te bewerkstelligen. Ik heb het daarom ook gewoon maar naar het NOS-journaal gestuurd in de hoop dat ze er aandacht aan besteden.
Ja, het is bizar. Iedereen weet toch dat het een wereldoorlog was. En dan zou je toch zeggen van misschien moeten we even over de hele wereld gaan kijken. Maar goed, we moeten door, helaas. Cees, ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd.
En
het is tijd voor een plaatje weer. Ik heb nu toch wat, jongen. Ik weet dat jij van muziek houdt, maar ik weet niet of dit jouw muziek is. Vrouwtje en S10 hebben een nieuwe single en die heet Hart in Brand. En hij klinkt ongeveer zo. Ik vind het een bizar plaatje. Het gaat da 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 en dat dan gewoon 2,5, 3 minuten gaat dat door.
Dus bizar.
En het staat toch in de top 40.
Ja.
Het is ik ben ondertussen zo oud geworden dat ik het niet meer snap. Ik heb het heel lang nog wel gesnapt. Maar,
je bent zo oud geworden dat je het niet erg vindt dat je het niet meer snapt.
Ik ben 10 jaar geleden of zo begon ik eruit te raken. Je kreeg op een gegeven moment die jungle muziek. Daar haakte een heleboel mensen op af. En dat heb ik uiteindelijk in de armen gesloten. Maar ik vind dit te niks. Ik wil meer melodie.
Ik zeg net van, je bent te oud geworden dat je, zo oud geworden dat je het niet erg vindt dat je het niet meer snapt.
Nou, ik vind het wel erg dat ik het niet meer snap.
Nee, ik vind het niet meer erg. Ik heb zoiets van, jongens, de generatiekloof is generatiekloof, klaar. Ik ben hier te oud voor, jammer.
Nee, maar ik vind het heel erg dat ik het niet zie. Ik zie het niet.
Ik zie het ook niet, maar mijn ouders zagen mijn muziek ook niet.
Nee, waarschijnlijk is dat inderdaad. Ja, ik zie met een Z S10 ook niet, met een S.
Maar nee, goed. Dat ben ik helemaal met je eens, hoor. Oeh, aha. Dat is het voor mij ook niet.
Nou, inderdaad. Moet ik je zeggen, ik was gisteren op het feestje.
Hoe is voor mij een uil? Aha, is voor mij een band uit Noorwegen.
Nee, maar ik was gisteren op het feestje van Mega Hit FM. Was trouwens een leuk feestje met allemaal 70, 80, 90 muziek. Ik heb het redelijk naar mijn zin. Ik heb het gewoon leuk naar mijn zin gehad. Maar dan zie je toch ook wel liedjes. Zie je die Dolly Dots? En dan denk je, oké, ja, dat was helemaal vet en hip.
Ja, maar dat was ook helemaal niks.
En dat was ook helemaal niks. Laten we heel eerlijk zijn.
Die meiden stelden niet zoveel voor. Maar er zaten goede producers achter. En daardoor werd het nog wel wat. Ja. Ik bedoel, iets als Love Me Just a Little Bit More is gewoon een ontzettend leuke danshit. Klaar.
Ja, maar dat vonden
niks
wij toen. En dat vinden wij. Maar ik denk, ik weet het niet. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik, dat vond ik echt toen leuk. Ik heb allerlei dingen weer voorbij zien komen. Dat ik dacht, oh ja. En dan sta je toch even met andere oren te luisteren. En dan denk je, hoe kan dit? Vond ik dit echt zo geweldig?
Aan de andere kant luister ik pas nog naar de Spice Girls. Ik dacht van, dit zit wel verdomd knap in elkaar.
Ja.
Had je het over de girls zelf of over de muziek?
Die zitten verdomd knap in elkaar. Dat vond ik ook inderdaad. Wow. ik bedoel maar.
Nee, maar kijk, wat ik vroeger niet zag, was dat er zo verschrikkelijk veel gejat werd. Dat doen ze nu met samples. Maar als ik Are You Ready To Go van Billy Ocean hoor, dan hoor ik dat nu. En dan luister ik en denk, oh, wat een rip-off van Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson is dit.
Ja.
Maar dat had ik vroeger niet in de gaten. Nee. Als ik al die platen van Fluitsmijn van Tijn hoorde, ja, dat kan je allemaal. Kun je dat direct, als je goed luistert, dan zeg je, oké, dat hitje uit de '80s, dat hebben ze ernaast gelegd. En toen hebben ze zoiets gemaakt.
Mm.
Dat is overduidelijk. En dat zag ik vroeger niet.
Nee, zeiden ze vast ook over Mozart en Bach. En...
Nee, Mozart niet.
I don't know.
Nee, van Mozart is dat nooit gezegd. Er waren allemaal mensen die Mozart gingen nadoen. Maar Mozart was iemand die dus echt origineel was.
Goed, die skippen we even. Maar
Bach heeft heel veel gestolen van zichzelf. Ik bedoel, als je heel veel muziek van Bach hoort, dan kan je ook van, oh ja, dat themetje heeft hij ook daar gebruikt, heeft hij ook daar gebruikt, heeft hij ook daar gebruikt. Ik bedoel, de meeste thema's, ja, die man moest dus, omdat hij als kerkmuzikant werkte, elke week met een nieuw, compleet muziekstuk komen. Dus die heeft heel veel dingen hergebruikt.
Ja, zou ik ook doen. Ja, en toen hadden we nog geen chat, hè?
Ik zeg het altijd, Bach, jongen, klinkt allemaal hetzelfde. Klinkt allemaal hetzelfde.
Het is gewoon heel modern, die sampleden zichzelf.
Heel erg. Jongens, voordat we overgaan op Jan hier zo, Jan Verbeek. En we het weer eens gaan hebben over de landfill.
Heb je ze abonnement geknipt of is die strippenkaart gestempeld? Of is hij er al of is hij er nog niet?
Nee, er is een klein...
Heb verlengd, zeker?
Nee, het is juist een klein stukje van zijn komkommer af. Ik wil even iets melden, omdat ik het helemaal nergens anders kan melden. En ik vind het zelf zo belangrijk. Ik was eergisteren de hond aan het uitlaten. En ik hoorde opeens een ander soort vogelgeluid. En ik ga een beetje kijken, waar komt het vandaan? En dan zag ik daar een zwarte vogel met een hele lange staart. Die een heel opvallende andere soort van zang had. Ik denk, die moet ik gaan opzoeken. En dat heb ik toen niet gedaan. Pas 2 dagen later heb ik hem opgezocht. En wat blijkt nou? Ik heb een langstaart tropiaal gezien. En die langstaart tropiaal, volgens het vogelboekje wat ik heb, is hij nog nooit op Bonaire gezien. Maar het was hem absoluut. Ook de fluit die hij had, de zang. Dus ik wil eventjes, als er nog vogelaars zijn... Jongens, er is momenteel een langstaarttropiaal op het eiland.
Waar?
Een vrouwtje, een zwarte. Ik heb hem gezien bij Lima. Dat vind ik wel tekenend. Alleen ik weet niet waar ik moet melden dat ik dat beest heb gezien.
Dat kan ik wel voor je regelen. Mijn overbuurvrouw die doet vogeltellingen.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
Dus die weet wel...
Dan kan je haar vertellen dat ik een langstaarttropiaal
heb. Heb je een foto van genomen?
Nee. Oh. Ik sta met 3 honden in mijn handen. Dan kan ik niet even een telefoontje pakken en kijken.
Het is dat we weten dat Michiel niet drinkt.
Echt
dus
dichtbij
dit is,
zat hij niet.
Absoluut. Hoe laat was het, Michiel? Die was niet slaapwandelen.
Het was 5:00.
Oké, dus het was ook nog licht. Nou ja, even een soort alles wat we kunnen...
Ja.
Kijk, Laurien heeft hem meteen op beeld.
Ja, het is het vrouwtje inderdaad, dat is dit ook, een zwarte. En die heeft dus een hele lange staart. Dus kijk even goed of je tot dat ervan hoort. En hij heeft een heel opvallende fluit. Ik kan hem niet nadoen, maar hij gaat echt van hoog naar laag en van laag naar hoog. Het is echt heel interessant. Dus alle vogelaars opgelet. Er valt weer wat te zien. Dat wou ik even zeggen. Jan Verbeek.
Jan.
Hi.
Hey, Jan. Lang niet gezien, Jan.
Nee, zeker. Een paar weekjes.
Zelfs als je hier niet aan de tafel zit, dan zie ik jou nog. Maar,
hoe was je vakantie?
Ja, altijd te kort, hè? Gelukkig was de wifi in het hotel heel slecht.
Dus, goed zo. Dus je moest werken.
Je hebt lekker een frisse neus gehaald.
Ja, echt eventjes uit kunnen rusten. Dus dat was wel heel fijn. Een kleine voedselvergiftiging gehad. Dus
okay.
Dat was ook altijd lekker.
Nou, misschien is het niet de landfill. Misschien ben jij het wel.
Ja, ik denk dat ik vooral een beetje de bron van alle ellende ben.
Hey, er was gisteren, en dan moet ik ook even Martijn aankijken. Er was gisteren een
town hall meeting.
Town hall meeting. Niet dat wij een echte town hall hebben, nee. Maar daar werd gepraat over hoe het nou zit met die landfill, hoe het verder moet, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk moet ik Martijn eventjes vragen om een soort beginverhaal te vertellen. Want de overheid heeft nu gezegd wat ze van plan zijn om te gaan doen. Daar was de Rijksvertegenwoordiger het eigenlijk al niet mee eens. Die heeft in een brief aangegeven dat hij daar...
Nee. Hij is er niet...
Ik zeg het verkeerd.
Het is niet dat hij er niet mee eens is. Het is alleen niet volledig.
Ja.
Alle plannen en ideeën te zijn, daar heeft u volgens mij niet zoveel problemen mee. Maar het is niet ingebed. Laat ik even bij het begin beginnen. 6 april is er een. Of 4 april was het.
Wacht, stop. Laten we sowieso even beginnen met voor al diegenen die hier bijvoorbeeld uit Nederland op vakantie zijn en niet weten waar het over gaat. We hebben hier een landfill in de oosten van het eiland.
We hebben hier een vuilstort.
Ja.
Ik bedoel, heel veel Nederlanders weten niet wat een landfill is.
Oké, een vuilstort.
Een vuilstort die een beetje uit de hand gelopen is. Om zachtjes te zeggen.
Ja, daar is meer dan 20 jaar lang is daar alles op gedumpt.
Alles ongecontroleerd opgedumpt.
Ja, met een laagje grond er weer overheen. En meer dumpen en weer een laagje grond eroverheen. Ondertussen wordt de grond die ze eroverheen gooien uit de natuur gehaald. En al die rotzooi, al dat gif en wat niet. Want alles lag er, batterijen, anything, is de grond ingegaan. En sijpelt nu het water in. En het gaat automatisch, omdat het is gaan broeien, gaat het regelmatig in de fik.
Er zijn twee broeibranden. Ik dacht dat er maar één was, maar er blijken er dus twee te zijn. Dat hebben we gisteravond gehoord. Waarvan ze zelf op dit moment, de mensen die hier op Bonaire zijn, zeggen van wij weten niet hoe we het moeten blussen. Daar gaan nu mensen van buitenaf ingehuurd worden die dus hier ervaring mee hebben. En die gaan vertellen van wat voor soort broeibrand het is. Want dat blijkt ook dan verschillende soorten in te zijn. En hoe dat opgelost moet gaan worden en hoe dat geblust moet worden. Want dat is op dit moment een enorm gevaar. Want zolang dat niet geblust is, zolang dat niet uit is, blijft er constant gevaar dat er weer branden oplaaien. En in ieder geval ook dat er dus... Er wordt dingen verbrand. En dat gaat dus de lucht in.
Ja, luchtvervuiling.
En dat is dus luchtvervuiling en gevaar voor de mensen die er rondomheen wonen.
Ja, want het is van alles en nog wat. Er zitten gewoon gifstoffen in en weet ik van niet allemaal. Allerlei mensen die daar downwind wonen, en dat zijn er nogal wat, die kunnen vergiftigd worden. En in principe is heel Kralendijk downwind
daarvan.
Dat
blijkt gisteravond enigszins beperkt te zijn geweest. RIVM heeft metingen gedaan en die komen tot ontdekking van dat het echt alleen maar in de richting van de wind is. Zelfs zo dat ze hebben dus, ze hadden een meting ook verricht bij LVV. Die hebben ze niet meegenomen in de analyses, want daar was niet naar gevraagd. Maar ze hadden zelf uit eigen initiatief hadden ze daar wel monsters genomen.
Fijn.
Uiteindelijk zijn die ook geanalyseerd. En het blijkt dus dat het dioxinegehalte die binnen het gebied waar ze de rest hadden in de wind hadden gemeten, behoorlijk verhoogd was. Bij LVV zelfs onder de norm zat.
Oh, dat is wel fijn. Want daar
moeten we even nuanceren, denk ik, hè, Martijn. Want die metingen van de Milieuongevallendienst zijn alleen uitgevoerd na de brand van 5 november.
Ja, klopt.
En die dioxines die je kunt aantreffen bij dat soort vegetatieonderzoek. Als daar een regenseizoen overheen gaat of zo,
dan zijn
die resultaten minder. En we hebben natuurlijk 5 mei een brand gehad. We hebben 18 maart en 27 maart ook nog branden gehad. Naar aanleiding van die branden zijn niet direct die onderzoeken uitgevoerd. Dus het is in ieder geval vastgesteld dat er een heel groot effectgebied is na de brand van 5 november. Maar dat zegt eigenlijk nog niet zo heel veel over andere bronnen van vervuiling en over de andere branden. Dus daar moet een breder onderzoek naar verricht worden.
Daar moet breder onderzoek naar verricht worden. Maar in ieder geval, de vervuiling bij LVV is minder dan...
Wat ze nu hebben vastgesteld, ja, inderdaad.
Er is door de Rijksvertegenwoordiger geëist van dat er dat het bestuur een actieplan, een verbeterplan zou gaan opstellen. Waarmee dus de problemen bij de vuilstort opgelost moeten worden. Je kan zeggen wat je wil, maar ze hebben absoluut hun best gedaan. Want ze hebben een hoeveelheid papier ontwikkeld. Van 209 pagina's. Waar echt gewoon heel veel dingen in staan. Alleen wat de Rijksvertegenwoordiger nu heeft gezegd, is van het is niet volledig, het is niet compleet. Er wordt wel heel veel plannen opgeworpen. Zo van dit doen, gaat dat doen, gaat dat doen. Die zijn allemaal prima, die zijn allemaal uitstekend. Maar er wordt niet verteld wanneer ze gedaan worden. En vooral, er wordt ook niet verteld hoe het betaald gaat worden.
Ja. Dat is toch wel een
dingetje. Dat is
beetje,
toch wel een kleine dingetje.
Ja, er is natuurlijk wel moeilijkheid daarmee. Ja, kijk, ik zie dat de intenties echt wel zijn om dit aan te gaan pakken.
Wij zeiden tegen elkaar buiten de uitzending, toen je net hier kon binnenwandelen. Ik ben eigenlijk zo langzamerhand wel overtuigd van de goede bedoelingen van LBC en OLB.
Eens, ja.
Om het op te lossen.
Eens, maar ja, dus
maar goede, we zijn het ook eens.
Het is nog niet concreet genoeg.
Het is nog niet concreet genoeg. En er zijn grote twijfels of een kleine organisatie als het OLB en het BC hier in staat is om deze gigantische problemen op te lossen.
Ja, het is natuurlijk een levensgroot project wat uit heel veel deelprojecten bestaat. En daar moet je een enorm batterij aan specialisten voor in laten vliegen, want die hebben we hier niet op het eiland, denk ik. Je merkt al bij de eerste urgente probleem, het blussen van die ondergrondse branden, daar is al externe advisering bij nodig. En daar zullen misschien wat uitvoerende krachten lokaal ingehuurd kunnen worden. We hebben misschien over aannemers. Maar de expertise moet allemaal vanuit het buitenland komen.
Dat moet aangestuurd worden. Dat moet aangestuurd worden. Het is niet zo raar dat ze... Want ik heb gehoord van veenbranden en ondergrondse branden in Amerika. Want je hebt in Amerika deze branden ook heel veel bij natuurgebieden waar veen in zit. Ook daar moeten ze extern... want het schijnt dus echt zo ingewikkeld te zijn om dat te blussen. Ja. Daar moet je echt gespecialiseerd in zijn.
Ja, nee, dus het is ook helemaal niet zo gek, hè, dat we moeten erkennen dat we dat op het eiland allemaal niet lokaal kunnen oplossen. En je ziet ook dat in het plan van aanpak, het 200 pagina's, ik heb het in 2 dagen tijd allemaal door zitten nemen.
Ik ook.
Dat daar ook heel veel Omgevingsdienst Nederland wordt ingevlogen om te helpen met vergunningverlening. Dus er moet onderzoek gedaan worden naar een nieuwe locatie, omdat de stortplaats van de lagoon ook op een gegeven moment echt wel helemaal vol is. Even ongeacht het feit dat je eigenlijk niet door moet gaan met storten daar, komt er ook sowieso een einde aan de capaciteit daar. Dus ook daar moet weer onderzoek naar verricht worden van hoe gaan we dan verder. En dan moet je natuurlijk voor die tijd een alternatief ingericht hebben. Het is een heel breed project waarvan de Rijksvertegenwoordiger in ieder geval van mening was. Als je kijkt naar alle disciplines die erbij betrokken zijn en alle deelonderwerpen die weer onder die disciplines aan bod komen, dat daar een bredere organisatie voor neergezet moet worden. Er zit een organisatiestructuur bij met de programmamanager duurzaam afvalbeheer natuurlijk, die er altijd is. Maar die heeft toch best wel wat vacatures in te vullen volgens mij. Dus dat is ook wel een uitdaging. En als je die niet invult, dan weet ik niet in hoeverre je voortgang gaat boeken in oplossingen.
En daarnaast, dat vond ik wel een terecht oproep vanuit het OLB. Van jongens, wij kunnen het als bestuur niet alleen. Wij hebben hier de hele bevolking bij nodig. En dat is waar.
Ja, het begint ook gewoon natuurlijk met afval in ieder geval allemaal naar de landfill brengen. Dan hebben we het probleem gecentraliseerd en niet in de knoekoe gooien. Dat zou ook wel fijn zijn. Ik reed vandaag hier naartoe over Camino Lagoon. En dan zie ik mensen die een aanhangertje of de achterkant, de bak van de pick-up hebben gevuld met afval. Wat ook gewoon niet goed vast zit, afgedekt is. En tijdens het rijden alle kanten opwaait. Ik zag het plastic ook alweer over de straat waaien. Echt gewoon direct uit een pick-up. Ik weet niet of het een aannemer was of een particulier. Dat zijn dingen die moeten gewoon beter geregeld worden. Want we vervuilen met z'n allen het eiland. Dat is denk ik iets wat ook met misschien een mediacampagne vanuit OLB toch een stukje, hoe noemen ze dat? Gedragsverandering die gestimuleerd moet worden. Het begint ook met afvalscheiding natuurlijk bij de voordeur. En daar kun je ook weer niet zelf. Ik bedoel, ik kan ook niet 2 weken lang een aparte berg met afval naast de voordeur neerleggen. Want dan krijg ik ook ongedierte. Dus misschien ook faciliteren door middel van meerdere afvalscheidingscontainers. En dat ook goed ophalen. Maar ja, ook dan moet je weer investeren in afval.
Verschillende wagens, zo die
precies
ophalen. Want de ene wagen een wagen die papier ophaalt, kan niet afval ophalen.
Nee, het is dus echt wel een hele grote uitdaging. Ik zie wel dat men op alle fronten nu wel integraal naar het probleem kijkt. En dat is denk ik ook wat nodig is. Alleen, wij zijn ongeduldig. Ik bedoel, er zitten mensen in onze organisatie, in onze achterban, die al decennia lang met deze problematiek geconfronteerd worden. Ja, die verliezen wel hun geduld op een gegeven moment. En dan vraagt een nieuw bestuurscollege, relatief nieuw bestuurscollege, zitten er 1,5 jaar, vraagt van, we hebben tijd nodig en we kunnen niet teruggaan in de tijd. Snap ik. Maar aan de andere kant, sinds de grote brand van 10 mei... is er ook niet echt direct heel veel gedaan. Het heeft uiteindelijk toch, denk ik, door de maatschappelijke druk die er gecreëerd is, plus de druk die vanuit ILT en de Rijksvertegenwoordiger erop gelegd is, dat er nu wel echt dingen in beweging zijn gekomen.
Maar ik heb nu wel een indruk, om het even een beetje positief te houden.
Jazeker.
Dat die druk wel gewerkt heeft en dat er nu ja. wel beweging is.
En er is communicatie op. Ik bedoel, wij hebben heel veel aangedrongen op een town hall. We hebben het hier aan tafel ook een paar keer over gehad. Dat wordt nu ook gedaan. We hebben ook gezegd, joh, we willen ook gewoon zelf periodiek vanuit de stichting en vanuit het bestuur, periodiek met het bestuurscollege aan tafel om te praten over welke voortgang er is. En die town hall die moet ook gewoon één keer in de twee, drie maanden gehouden worden om de mensen bij te praten. Vertellen waar staan we nu. En ja, ik zou heel blij zijn persoonlijk, maar ook vanuit mijn rol als woordvoerder van de stichting en ook richting onze achterban dan met name, als we een keer een concreet resultaat kunnen gaan zien. Dat ze zeggen van jongens, Afvalzorg Nederland gaat dan en dan beginnen met het blussen van die ondergrondse branden. Maar ook dat is weer een probleem wat je integraal moet aanpakken of een actie. Want stel er gebeurt een incident tijdens die werkzaamheden. Wat spreken we dan af met z'n allen? Laten we niet beginnen met graven zonder dat we met de bewoners hebben gezeten. Van jongens, als er een incident is en er zou weer een brand uitbreken als we aan die ondergrondse brand gaan werken. Als het tussen zo laat en zo laat is, dan nemen we uiterlijk zo laat de beslissing of we wel of niet gaan evacueren. Dan is dat het verzamelpunt. Zo gaan we dit en dit regelen. Een draaiboek, dat heb ik gisteren ook met de gedeputeerden en in de nazit nog even over zitten discussiëren. Er moet een draaiboek liggen voor zo'n crisissituatie. Want er blijft gewoon nog evident een tijd lang een risico op brand.
Ja, en, want als je, het is ondergronds, het woedt door. Als je daarna begint te graven, komt er op een gegeven moment lucht bij. En dan gaat het waarschijnlijk veel harder los.
Ja, ja. Plus dat er dus nog steeds de verdenking is dat er dat minstens één of twee van de branden die geweest zijn aangestoken zijn. Ja. Dus ook de beveiliging van de landfill moet gewoon veel beter.
Wat, en dat duurt ook nog een tijdje voor
dat duurt ook nog tijd voor dat lucht.
Ja.
Wat gisteren ook werd verteld, is dat in feite dat nu de plannen zijn dat eigenlijk landfill dus helemaal dicht gaat. En ook de compartimenten die nu compleet vervuild zijn, gesaneerd gaan worden. En dat er een veel groter... Wij recyclen op dit moment, werd gisteren verteld. Ik wist dat al inderdaad al wel eerder vanuit de plan, maar het werd gisteren verteld. Dat wij recyclen maar op het eiland maar 5%.
Minder dan 5%?
Minder, 3%.
Ja, ja.
Minder dan 5%, 3% ongeveer. Terwijl in Nederland wordt er op dit moment 50% gerecycled. En we moeten dus minstens naar die 50% toe.
Ja.
En het plan is om inderdaad uiteindelijk de landfill uiterlijk 2035, dus dat is over 10 jaar, dus eigenlijk best wel heel kort, dat er niets meer wordt gestort, maar dat inderdaad al het restafval van het eiland afgaat.
Ja, dus daar, eerst een heel
daar
groot...
willen ze naartoe?
Daar willen ze in uiterlijk 2035 dat bereikt hebben.
Dus eerst een heel groot deel recyclen. Hè? En dat begint natuurlijk met scheiden. En dan het storten afbouwen. En hetgene wat nog overblijft, wat je dus eigenlijk niet kunt recyclen. Dat zou dan van het eiland afgevoerd moeten worden. Omdat ze wel, het realisme is in ieder geval wel doorgedrongen. Dat je dat niet op het eiland moet willen opstapelen. Met alle risico's die daarbij samen gaan. Dus dat afvoeren is wel in ieder geval iets wat nu in ieder geval... Ja, in het lijstje staat.
Een vast onderdeel van de plannen geworden. Van dat die 5% die we echt gewoon niet op dit moment niet kunnen verwerken. Dat moet van het eiland af.
Maar goed, als je het hebt over recyclen. Hè, dat begint inderdaad thuis bijvoorbeeld. En dan heb je het over strikt gescheiden ophalen. Strikt gescheiden houden. Ja, en dan komt bij mij wel de vraag. Oké, wat ga je dan recyclen hier? Want recyclen, we recyclen nu een heel klein projectje plastic. En dat willen we, althans Connect, waar ik ook dan voor werk, willen we dat allemaal heel graag doen. Maar dan nog, zal het nooit lukken om al het plastic wat we hebben te recyclen hier.
Nee, minder plastic het eiland op.
En minder
ophalen.
Plastic het eiland op. Dus het is een heel iets. En wat ga je nog meer? Weet je, je kan van papier kun je natuurlijk heel veel maken. Je kunt van glas kun je crushen. Dat kunnen we gebruiken. Want we bouwen heel veel. Maar om dat echt allemaal echt op gang te zetten, zijn dat echt miljoenen investeringen. Als je dat op die manier wil.
Dat zijn miljoenen investeringen. Maar wat ik een belangrijke opmerking vond van de werkleider afval.
Duurzaam afvalbeheer.
Duurzaam afvalbeheer. Is van, wij moeten dus niet alleen aan de achterkant dingen gaan doen. We moeten ook aan de voorkant. Er komen op dit moment te veel dingen en stoffen op het eiland. Wat vervuilend afval oplevert. Misschien moeten we ook gaan proberen daar wat aan te doen.
Oh, dat lijkt me best wel heel erg lastig. En als we kijken, als we voor het ene kijken naar bijvoorbeeld een Europees Nederland, blijkbaar doen we dat dan nu, moet je ook in het geheel kijken naar Europees Nederland. Wat is er dan in Europees Nederland gedaan om aan de voorkant dat anders te doen?
Nou ja, onder andere door verwijsbijdragen te vragen aan bijvoorbeeld auto's, koelkasten, tv's en al dat soort zaken.
Oké, maar dan, ja, dan zit je in die hoek te denken. Dus dat is niet het voorkomen dat het eiland opkomt.
Nee, maar je zorgt ervoor dat er in ieder geval budget is om het op de goede manier
dat
te budget,
ja, maar dat sowieso. Ik vraag me inderdaad, ik heb die plannen ook een beetje gelezen. En het was heel veel tekst. Dus ik heb een soort van gescand en daarna nog een keer gescand. Ja, we praten hier over bedragen. Dat is niet normaal.
Miljoenen. Ja. Gisteren werd ook verteld van dat het vervoeren en het verwerken in Nederland van die 50% afval nu al wordt geschat op 4,5 miljoen per jaar. Alleen
maar wat kost het? Oké, even voor mij. Ik was er dus gisteravond niet en volgens mij is het wel genoemd. Wat kost het als je inderdaad hier afval gescheiden ophaalt en dan ook op die manier vervoert, laat vervoeren naar elders, waarvan je hoopt dat het... Maar goed, even wat kost dat?
Ja, gisteren
versus hier van alles en nog wat op gaan tuigen om een soort van nieuwe, goedgekeurde afval...
Het is en-en, hè? Want wat Martijn net zegt, is dat restafval, wat dus niet nadat de hele recycling cirkel opgezet is, wat er dan overblijft om dat af te voeren, kost 4,5 miljoen. Dus dan heb je het niet over al het afval. Maar dan moet je dus eerst nog wel initiatieven gaan stimuleren. Dat zal met subsidies moeten. Of je zult dat vanuit de overheid of vanuit Celebon zelf op poten moeten gaan zetten. Om dat afval op een goede manier gescheiden in te zamelen en te gaan recyclen. En wat je dan over hebt, kost 4,5 miljoen. Maar wat dat eerste stuk kost, daar is geen inschatting van gegeven.
Dus er is ook geen schat van te geven op dit moment. Omdat er gewoon niet duidelijk is van wat er wel op het eiland verwerkt kan worden, wat niet. Ik bedoel, er is een berg van tonnen op het ogenblik aan glas wat apart gelegd is. Er wordt al gisteren gezegd van ja, glas is heel makkelijk te veranderen
in
zand. En we hebben ontzettend veel zandtekort op het eiland, dus dat is mooi. Maar als ik ook die plan, want daar heb ik gisteravond het plan nog even op nagelezen, er is nergens te vinden van hoe ga je dat dus in industrie opzetten?
Juist. Hoe ga je dat doen? Waar ga je dat doen?
Dat zijn allemaal
met wie
die,
ga je dat doen? En met welk geld?
Ja, dat zijn allemaal die deelprojecten die dus onder die organisatie komen te hangen. Waar dus iemand voor aangewezen moet worden om dat voor de rest uit te gaan werken.
En dat zijn de dingen waarvan de Rijksvertegenwoordiger heeft gezegd van het is niet voldoende. Het is niet voldoende doorgedacht.
Ja. Ja, en wat ik denk dat er waren twee onderwerpen gisteravond ook. Hè. Enerzijds was publieke gezondheid daar ook aan het woord, in eerste instantie. Goed, daar lopen de lijnen wel met het RIVM. Dus dat is ook best wel een heel groot takenpakket wat er nog even los staat van de afvalproblematiek zelf. Maar ook daar worden wel gekeken naar bronnen van vervuiling. Dus ja, weet je, het is zo'n breed pakket waarvan ik wel zeg, ik denk van nou, als men deze verantwoordelijkheid naar zich toe heeft genomen. Hoe moet je zeggen? Ik hoop niet dat er sprake is van onderschatting van het probleem of overschatting van het eigen kunnen. RIVM is natuurlijk ook een Nederlands instituut. Wordt er nu ook bij betrokken. Maar ja, zo'n eerste onderzoek. Verkennend onderzoek dus naar waaruit moet gaan voortkomen wat men dus definitief diepgaand moet gaan onderzoeken. Dat duurt al 6 maanden voordat dat bekend is. Dus ja, het zou mooi zijn als ik het zo hoor, als we dit jaar de eerste echte acties kunnen gaan zien en eerste concrete verbeteringen. We hebben er heel lang op moeten wachten. Maar nou, het is langzaam.
Wat ik gisteravond het gevoel had toen ik wegging. Ik ben eerder weggegaan, want ik moest ook weer dit programma voorbereiden. Dus ik ben niet tot het einde gebleven.
Tegen mij zei hij dat hij de honden moest uitlaten. Hoor. Maar,
ook.
Ook. Dat moet ook.
Dat moest ook.
Op zoek dus naar die zwarte langstaarttropiaal.
Ja.
Dit neem
toch
ik even serieus.
Ja, ik neem hem ook heel serieus.
Ja, dat is echt bijzonder hoor.
Want niet alleen maar Lima, maar dan ook ergens bij Lagoon hoop ik. Of niet?
Ja, nou, daar vallen ze dood uit de lucht.
Misschien is dit wel een... Nee, dat is...
Maar wat ik aan het gevoel van gisteravond toen ik wegging had... is van dat het besef nu er wel is dat wegkijken niet meer kan.
Nee, absoluut. En ik denk ook, en dat heeft de gedeputeerde ook tegen ons gezegd... Hij heeft zelf ook kinderen. Hij is ook een Bonaireaan. Ik heb ook half Bonaireaanse kinderen. Ja, je wil ook dat dit eiland voor de toekomst gewoon mooi blijft... voor de volgende generaties. En dat is denk ik ook het soort rentmeesterschap wat we moeten hebben over de wereld... en over hoe wij omgaan met onze directe omgeving. Maar dat moet wel, denk ik, in alle haarvaten van de maatschappij nog doorstromen.
Dat wilde ik net zeggen.
Wat ik dus ook positief vond, was dat er wel bijna 100 mensen waren.
Nou ja, ik heb ze geteld en ik las het vanmorgen op Bonaire.nu, maar ik kwam niet op 100 hoor.
Waar kwam jij op uit?
Nou, ik denk dat er een man of 40 echt externe omwonenden waren. En dat de rest toch allemaal mensen van de overheid waren. Er stonden de nodige mensen van de diverse onderwerpen. IAB, hè, dus wat was het ook alweer? Inrichting en activiteitenbesluit. Wat natuurlijk een aandachtsgebied is, omdat dat ook geïmplementeerd moet worden in de lokale wet en regelgeving en toezicht. En de duurzaam afvalbeheer en publieke gezondheid. Ja, van publieke gezondheid herkende ik al sowieso 3 man. Van duurzaam afvalbeheer een man of 2. En van de inrichting en activiteitenbesluit. Nou, er waren 3 gedeputeerden. Woordvoerder, communicatiemedewerker. Er waren 2 mensen van de Rijksvertegenwoordiger. Nou, als je die er al afhaalt, dan...
Ja.
Ik hoorde ook inderdaad dat het een matige opkomst. Maar dat was een beetje wat jullie ook zeiden. Het kwam denk ik voor veel mensen uit de lucht vallen in een week.
In
waarbij
vakantie.
Veel mensen vakantiestemming, niet met hun hoofd hier bezig zijn. Een week vol festiviteiten.
Heb ik ook gisteren gezegd.
Ik denk dat dat
niet meer in de vakantieplanning
nee,
is.
Nee, de keuze inderdaad van de datum. Maar goed, als er meerdere volgen, moet je wel ergens beginnen. Dus waarschijnlijk de volgende op een beter tijdstip.
Weet je wat Martijn net ook zei? Ja, laten we positief blijven.
Ja,
er is
zeker
nu een keer iets gepland. Ze hebben een plan gepresenteerd. In het plan zijn in ieder geval alle dingen benoemd. Ik kan niet zeggen van, goh, dit of dit ontbreekt volledig in het plan. Ik snap ook de opmerking van de Rijksvertegenwoordiger van financiële onderbouwing. Maar ook dat is lastig. Hè. Ik kan ook nog niet zeggen wat het schilderwerk aan mijn huis volgend jaar gaat kosten als ik de offerte nog niet heb opgevraagd. Maar ja, hier moeten ze ook nog eens een keer eerst gaan inventariseren welke werkzaamheden zijn er nou exact noodzakelijk. Dus het is een lange weg met heel veel verschillende zaken die in elkaar overlopen. En het enige wat wij mogen hopen, en laten we daar allemaal schietgebedje voor doen, is dat ze die projectorganisatie goed op poten krijgen. En dat ze het ook echt kunnen gaan aanpakken. En met de juiste ondersteuning vanuit experts. Het maakt mij niet uit of die uit Nederland komen, want als ze uit Amerika of Colombia of noem het maar op komen, vind ik het ook prima. Als we de boel maar gaan aanpakken. En ja, ik zou heel blij zijn als er echt veel meer aandacht komt voor de individuele gezondheid van de omwonenden. Want
zeker,
we kunnen nu die landfill kunnen we gaan oplossen. En dan creëren we misschien een schone en duurzamere afvalmanagement voor Bonaire, voor de toekomst van onze kinderen. Maar de schade die al is aangericht. En dan blijf ik maar herhalen. Het is een soort plaat die blijft hangen. Maar als je met COVID iedereen uit zijn huis komt trekken om een spuit erin te zetten, om een COVID-vaccin te geven. Ja, dan moet je die mensen nu ook allemaal kunnen opsporen. En daar een programma neerleggen bij de huisartsen om die mensen te faciliteren. Een huisarts mag niet iemand preventief naar een onderzoek sturen. En ja, weet je, dat moet wel een keer gedaan worden.
Er is dus nu een soort met gevoel van wegkijken kan niet meer. Ik denk dat het Jan, jouw verantwoordelijkheid is als Pro Lagoon. En voor ons als media om die druk erop te houden.
Ja, absoluut.
Ik doe mijn best. En dankzij jullie ook, mede.
Ja,
tot zover. Abonnementje wordt verlengd.
Tot zover. De klok tikt door, jongens. Het is tijd voor een stukje Dolly Dots. Dat was alles wat we hebben voor de Dolly Dots. We gaan helaas er een eind aan breien. Ja, kom op, we hadden het net over de Dolly Dots en dan moet het. Dit was Op de Klippen, lieve mensen. Tot hier en niet verder. Jullie zijn weer een beetje op de hoogte van wat er zoal speelt. Volgende week zijn we er weer vanaf 12 uur. Zometeen hoor je Ron Gijzen met de Kla Top 20.
Ja.
En voor ons is het nu voorbij. Ik wil onze gasten, met name de nu nog zittende Jan Verbeek en Lauriane Ammerlaan, bedanken dat ze er waren. En wat ons betreft is het voor nu ajootje cadeautje.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. tuin.